in de situatie dat Soenk een overheidsinstelling blijft in handen van de gemeente, onderdeel van de gemeente, gaat het ons minstens zoveel geld kosten, denk ik. Enig voordeel van een voordeel van deze verzelfstandiging is de mogelijkheid. En natuurlijk zeg ik, we hebben bij andere instanties geïnventariseerd en het moet nog maar blijken. Dat moet ook maar blijken. Maar dat voordeel, dat vertrouwen wil ik de heer Bonnema en zijn team geven. We hebben daar volledig vertrouwen in. Ook bij andere cultuurondernemers hier in Heerlen zie ik enorm succes. Bedreven mensen met een goed team achter zich. Dat vertrouwen hebben wij als D66. En dat, goed, wij zijn daar liberaal in. U staat voor een andere ideologie. Is u goed recht, dat zijn we vanavond nog een keer tegengekomen. Maar wij hebben het vertrouwen erin dat Soenk een succes blijft. En als het geen succes blijft, die navelstreng van die subsidie blijft. Via die beleidsgestuurde contractfinanciering, de wethouder heeft nu het voorstel aangepast, want dat was een van de weinige bevindingen, aanvullende bevindingen van Eunz en Jong. He, die subsidierelatie die is natuurlijk heel belangrijk, dat is die ook. Maar via die beleidsgestuurde contractfinanciering blijven wij altijd als gemeente een vinger aan de pols houden. Dat was zo en dat is zo. En daarin zie ik ook weinig veranderen. Alleen, het zal gegoten moeten worden. Nu zijn het 3 jaar, wat mij betreft hadden het ook wel langere periode moeten zijn, in de wat langere termijn relatie. En het mag natuurlijk niet zo zijn dat je als raad van jaar tot jaar al die instellingen in onzekerheid laat verkeren. Maar dat hadden we al en dat zijn we ook niet van voornemens te veranderen. Dus wat mij betreft, ja, mag die verzelfstandiging doorgaan. Het heeft ook al te lang geduurd en ook te veel geld gekost. Die verzelfstandiging, ik wil niet eens weten hoeveel dat geld dat gekost heeft, los van die second opinion van Eunz en Jong. Dus meneer Bonnema en team, heel veel succes wat ons betreft.
Dank u wel. De heer Buiting.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf toch verbaasd over de herhaling van inbreng.
Ja.
En ik krijg daar wat instemming. Ik zou willen zeggen, ik sluit me aan bij de woorden van de sociale of socialistische Partij van de Arbeid. Dat doen we dan als misschien liberale partij. Het is voldoende besproken in de commissie, ruim 2 uur. Er zijn geen nieuwe elementen toegevoegd. Ook het verhaal van meneer Ducarné, alleen met wat andere bewoordingen. Ik denk het verhaal van de wethouder Brake bij de laatste commissie, was duidelijk. Hij heeft in voldoende mate antwoord gegeven op de vragen. En de superlatieven te gebruiken, er is geloof. Je moet er vertrouwen in hebben, je moet de kans nemen. En daar mogen geen misverstanden voor staan. En er zijn geen nieuwe gezichtspunten, dus wij steunen dit voorstel.
Dank u. Ik was even in verwarring gebracht omdat u het had over de Socialistische Partij van de Arbeid. Maar uit uw uiteindelijke stemverklaring maak ik op dat u zich aansluit bij de Partij van de Arbeid.
Ja.
Dan geef ik het op dit agendapunt. Nee, in deze raad zijn er meerdere allianties mogelijk. Dan geef ik het woord aan de heer Peterman.
Voorzitter, ook wij zijn van meet af aan altijd voor verzelfstandiging geweest. Wij wensen wethouder Brake en de heer Bonnema heel veel succes met het binnenhalen van nieuwe keiharde pegels voor dit cultuurpaleis. En we blijven het natuurlijk ook volgen. Succes. We stemmen in met het raadsvoorstel.
Dank u zeer. Dan geef ik het woord aan de heer Peters van de fractie van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de voorwaarde die onze fractie aan de verzelfstandiging van Soenk stelt, is net zoals we de vorige keer tijdens behandeling in deze raad duidelijk hebben gemaakt, dat deze aan de kant van Soenk meerwaarde moet hebben voor onze stad en aan de kant van de gemeente in ieder geval kostenneutraal moet zijn. Van de kant van Soenk lijkt de toekomstvisie en de meerwaarde duidelijk. Onze fractie heeft er ook het vertrouwen in dat zowel de directie als ook de werknemers van Soenk een goede invulling hieraan kunnen geven. Anderzijds twijfelt onze fractie of deze verzelfstandiging aan de kant van de gemeente ook daadwerkelijk kostenneutraal zal verlopen. Onze fractie laat zich op dit punt graag overtuigen door het college, mits zij met degelijke antwoorden komen. En dit in tegenstelling tot de beantwoording tot nu toe. Voorzitter, wat is er nu echt gewijzigd ten opzichte van onze discussie zo'n jaar geleden? Vraag 1. Kunnen de wethouder en de werkgroep ons dat kort en krachtig uitleggen? Vraag 2. Kan de wethouder deze raad in het kort uitleggen wie, waarom en hoe beter wordt van deze verzelfstandiging? Er wordt in het raadsvoorstel geschetst dat de meerwaarde van deze verzelfstandiging voor de gemeente een jaarlijks financieel voordeel van €366.000 is. De eerste kanttekening die hierbij moet worden geplaatst, is dat om dat bedrag te bereiken er structureel 9 ton moet worden bezuinigd, op de gemeentelijke organisatie. Een tweede kanttekening is dat we, als alles gaat zoals u hoopt, pas in 2021 dat positieve resultaat ook daadwerkelijk kunnen incasseren. De eerste 6 jaar hebben we dit voordeel aan nodig om überhaupt key te kunnen spelen. Dit jaar wordt het gebruikt voor de frictiekosten en de komende 5 jaar om het gemeentelijk weerstandsvermogen naar de bijdrage van om en nabij de 1,8 miljoen ten behoeve van deze verzelfstandiging te kunnen compenseren. Wat u dus gaat doen, is het geld dat u nog moet binnenhalen, nu al gebruiken om andere gaten te dichten. En wat u hiermee doet, u verkoopt de huid van de beer, dus al voordat hij geschoten is. Vraag 3. Ja goed, dat is niet de wethouder natuurlijk. Vraag 3.
Zie die wethouder ook nergens meer.
Hij hoorde zijn naam. Vraag 3, voorzitter. Wat is hierop uw reactie? De bezuiniging van 900.000 euro komt ten laste van de gemeentelijke organisatie. Een organisatie waarop voor dit jaar in totaal een bezuiniging van 2,6 miljoen euro ligt. En waarvan 1,3 miljoen euro tot op heden reeds 4 jaar vooruitgeschoven wordt, omdat de opdracht klaarblijkelijk te moeilijk is. Het enige antwoord dat de wethouder en de commissie had op de vraag hoe deze 900.000 euro zullen worden bezuinigd, klonk ons heel erg bekend in de oren. Taakstelling en onderbrengen bij de 3D's. De bezuiniging van 900.000 euro aan de kant van de gemeente was reeds vorig jaar een heikel punt. Nu zijn we bijna een jaar verder en is uw antwoord met betrekking tot de bezuiniging wederom inhoudelijk identiek en qua informatiewaarde tot nu identiek onvoldoende. Vraag 4. Wat heeft u deze periode gedaan om de uitvoering van deze bezuiniging in kaart te brengen? Verder heeft onze fractie vorig jaar reeds geconstateerd dat het college aan de OR van deze gemeente heeft aangegeven dat het niet verwacht mag worden dat uit het onderbrengen bij de 3D's meer dan 40% van de te bezuinigen 900.000 euro kan worden behaald. In het gunstigste geval zitten we dus nog altijd met 540.000 euro waarvan niemand weet hoe deze gelden moeten worden bezuinigd. En vorig jaar hadden we hier geen concrete plannen voor. Daarom vraag 5. Heeft u nu, na bijna een jaar, wel een invulling voor deze 540.000 euro? Zo ja, kunt u deze informatie met deze raad delen? Zo nee, waarom niet? Is het antwoord op deze vraag negatief, ben u zelf dus nog niet eens zeker dat deze verzelfstandiging daadwerkelijk kostenneutraal kan verlopen. En als deze bezuinigingen niet worden gerealiseerd, is de business case volgens uw eigen logica negatief en uit financieel oogpunt te ontraden. Ja, zo stelt u tenslotte zelf in de stukken. Vraag 6. Wat is hierop uw reactie? Vraag 7. Wat is uw concrete plan om, in structureel opzicht, de bezuiniging van 900.000 euro op de organisatie te realiseren? Vraag 8. Hoe groot acht de verantwoordelijk wethouder de kans dat de benodigde bezuinigingen niet worden gerealiseerd en de gemeente geld toelegt op de verzelfstandiging van Soenk? Is aan de gemeentezijde alles wel goed voorbereid of worden de burgers van onze stad het kind van de rekening? Deze vraag stelt onze fractie om helder te maken welk risico de raad met open ogen zal en wil lopen in het geval van het kiezen voor deze verzelfstandiging. Net als vorig jaar vindt u onze fractie aan uw zijde en stemmen wij in met voorliggend voorstel indien het college realisatie van de voorgelegde bezuiniging kan garanderen. Vraag 9. Kunt u dit? In tegenstelling tot vorig jaar nu wel. Ten slotte wil ik namens onze fractie nog iets kwijt met betrekking tot het onderzoek zoals dat onder agenda punt 9a van deze vergadering voor ligt. We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was. Het CDA Heerlen vraagt zich af wat de aanvullende waarde is van het voorliggend onderzoek zoals gedaan naar aanleiding van het besluit van een meerderheid van deze raad. De informatie in het rapport was ons allen immers al bekend. Vraag 8. Kunnen de wethouder en de werkgroep daarop ingaan?
Voorzitter.
Sorry. Heer Meijer wil een vraag stellen aan de heer Peters.
Ja, voorzitter, wat me dan verbaast. Onderzoek hoeft niet, maar de heer Peters heeft wel 180 vragen. Dus hoe zit dat dan? U bent nog niet content, u heeft niet voldoende informatie, maar u vindt alle onderzoeken die gedaan zijn, die vindt u overbodig. Ja, u heeft het CDA eigen onderzoek gedaan.
Mag ik erop reageren, voorzitter? Ja, kijk, in het rapport dat we hier hebben voorliggen, ja, daar staan natuurlijk alle feitelijke gegevens in. Het rapport of de onderzoekers hebben zich ook gebaseerd op de stukken die aan de gemeente voorliggen. Maar in die stukken staat niet hoe bijvoorbeeld die bezuiniging aan gemeentezijde wordt gerealiseerd. En de wethouder heeft dat ook niet fatsoenlijk beantwoord, dus vragen wij dat hier opnieuw.
De heer Dame. Ja, voorzitter, is de heer Peters het met mij eens dat wij de vorige week maandag een uitgebreide commissievergadering hebben gehad waar al deze vragen aan de orde gesteld hadden kunnen worden? Want ik heb het idee dat de heer Peters een commissievergadering aan het overdoen is.
De heer Peters, ja, voorzitter, dan heeft de heer Dame het toch mis. Dit heb ik wel degelijk aan de orde gesteld en met de antwoorden die daarop kwamen waren gewoonweg onvoldoende.
Dame. Voorzitter, ik heb het idee dat inderdaad de heer Peters weer naar dezelfde antwoorden vraagt als dat hij de antwoorden toen heeft gekregen. Want hij was ook heel duidelijk in het bezit van het rapport. Dus wat dat betreft had hij dat ook goed kunnen bestuderen en had hij al die vragen de vorige week ook kunnen stellen. En niet alleen vandaag.
Voorzitter, ik ga over de vragen die ik namens onze fractie stel.
Voorzitter.
De heer Bertelet.
Is de heer Peters het met me eens dat het CDA haar kans voorbij heeft laten gaan om die commissie Schoen te gaan zitten en daar inderdaad ook aanvullende vragen had kunnen stellen? Dat heeft u niet gedaan. Nu komt u wel met de grote Marco Peters show, met een x-aantal quizvragen voor de wethouder. Is dat niet redelijk onbehoorlijk als raadslid om dat op het laatste moment 11:55 te doen? Nogmaals, de heer Dame, de heer Meijer hebben dat ook al gezegd. U heeft die kans een aantal keren gehad in de commissie en ook vorig jaar om die vragen beantwoord te krijgen. Die heeft u toen niet gesteld. En nu komt u ermee.
Voorzitter, ik gebruik elke mogelijkheid in deze raad en in de commissies om mijn vragen aan de orde te stellen. Maar als ik altijd hetzelfde onvoldoende antwoord krijg, ja, dan snapt u natuurlijk dat ik de vraag nog een keer stel. Wij willen graag, de heer Bertolet heeft zelf gezegd, wij willen zo graag een zo groot mogelijke meerderheid voor dit voorstel. Wij willen het college nog een keer de mogelijkheid geven om ons te overtuigen. En dan vindt de heer Bertolet het nog niet goed.
Bertolet, vindt u niet dat u dezelfde vragen stelde? Het vorig jaar behandelen in oktober of september, volgens mij waren het dezelfde vragen die nu ook weer formuleert. U heeft die kans voorbij laten gaan om in die commissie
te gaan zitten
om vragen te stellen,
dan
had u daar antwoord op gekregen. Maar goed,
niet door elkaar.
Ik zie
al
van verder interrupties.
Nee, voorzitter, daar ga ik niet meer in mee. We hebben gewoon gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die ons ter beschikking stonden. Commissies, raadsvergaderingen. En daar hebben we gewoon duidelijk laten zien waar we voor staan, welke vragen we graag beantwoord willen zien. En die zijn tot nu toe gewoon niet fatsoenlijk beantwoord.
Dan heeft de heer Sestermans nog een vraag aan de heer Peters.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Is de heer Peters en eveneens de heer Duconnet het met mij eens dat alles wat we ondernemen risicovol is? Als wij nooit hadden leren lopen en nooit gevallen waren, kropen we nou door de raadzaal heen. Ja? En daar reed u nou nog misschien op een fiets met zijwieltjes. Ja, en ondernemen is risico nemen en dat is gewoon bekend. En als je de kans niet krijgt, zal een kind nooit leren lopen en dan zou je ook nooit iemand kunnen leren fietsen. En dus ondernemen, alles wat je doet, is dit een risico aan. En ik vind dat als een CDA waar diverse ondernemers in zitten, toch wel zeker daarvan overtuigd moet zijn dat ondernemen risico is. En als we niemand de kans geven, zou ook nooit niks van de grond afkomen. En dat stoort me toch wel een beetje, ondanks de rapporten en ondanks de commissie die we gehad hebben, dat we hier ellenlange vragen zitten te stellen en waar niks uitkomt. En dat vind ik gewoon overbodig. Sorry van mijn tijd.
Voorzitter, het was een vraag. Hè?
Nou, alleen een punt van orde. Want anders dan wordt een chaotische vergadering. Dit was een interruptievraag van de heer Sijstermans aan de heer Peters. De heer Sijstermans probeerde nog een klein beetje er tussendoor te fietsen om ook nog de heer Duconnet een vraag te stellen. Maar ik zou willen zeggen, dat sta ik niet toe. Dat heb ik alleen bij het vorige agendapunt toegestaan. En toen heb ik gezegd, ja, hierna moet het maar eens even daarmee afgelopen zijn. Mijn hele concrete vraag is gesteld aan de heer Peters.
Houdt dat niet onder gelijkheidsbeginsel, voorzitter? Je kunt niet de ene keer waar iets toestaan en de andere keer niet.
Nee, maar ik heb dat zojuist aangegeven. We hebben nog een lange avond voor de boeg. En er zijn zojuist vele vragen gesteld door de heer Peters. Uw vraag aan de heer Peters, meneer Sijstermans, is duidelijk. En ik geef de heer Peters gelegenheid om daarop te antwoorden. En mocht de heer Duconnet zich geroepen voelen ook nog een antwoord te geven op die vraag, dan heeft hij in tweede termijn daartoe de gelegenheid.
Heer Peters.
Ja, voorzitter, daar kan ik heel erg kort op zijn. We zitten hier voor de burger. En natuurlijk is ondernemen risico's nemen, maar ik wil wel enigszins weten wat een bepaald risico inhoudt en hoe je dat risico wilt uitbannen. Voorzitter, ik wil verder gaan met mijn betoog.
Zou u daarmee ook uw betoog kunnen afronden, meneer Peters?
Ja, ik heb nog een halve minuut nodig, meneer de voorzitter.
Nou, dat vind ik te overzien.
Ten slotte wil ik namens onze fractie nog iets kwijt met betrekking tot het onderzoek dat onder agenda punt 9a van deze vergadering voorligt. Maar nee, dat stukje heb ik al gehad. We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was. Het CDA Heerlen vraagt zich af wat de aanvullende waarde is van het voorliggende onderzoek zoals gedaan naar aanleiding van het besluit van de meerderheid van deze raad. De informatie in het rapport was ons allen immers al reeds bekend. Vraag 8, kunnen de wethouder en de werkgroep daarop ingaan? De OR en de OC Schoenk geven in hun laatste reactie aan dat het rapport niet voldoet aan de vraagstelling van deze raad, aan elk van de 5 onderdelen. Vraag 9, zijn de werkgroep en het college het hiermee eens? Zo nee, waarom niet? Vraag 10, en dat is tevens mijn laatste vraag. Heeft de 40.000 euro die de meerderheid van deze raad beschikbaar heeft gesteld voor onderzoek en het bijgevoegde rapport ervoor gezorgd dat de oneenigheid in de coalitie ten aanzien van dit onderwerp verdwenen is? Heeft de interventie van de liberale fractie het pleiten voor een onderzoek ten einde te komen tot een brede meerderheid voor verzelfstandiging in deze raad ertoe geleid dat minimaal de coalitie voor is? Dank u wel.
Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een verrassende avond, want de coalitie is nog nooit zo verdeeld geweest, ik blijf het maar zeggen. Maar dit keer sta ik weer aan de andere kant, dus het is wel heel erg leuk.
Voorzitter, het is inmiddels lachwekkend. Het is inmiddels lachwekkend. De ene keer hoor ik de meneer Rannemeij vragen, wanneer gaat die coalitie nu alsjeblieft een keer niet altijd als een blok opereren? Dan gebeurt het zo ongeveer iedere raadsvergadering dat de coalitie met elkaar debatteert, moeten we de oppositie uitnodigen om het debat aan te gaan. En iedere zin van het betoog van de heer Rannemeij begint met, goh, wat opvallend, de coalitie, daar is enige discussie. Meneer Rannemeij, vertel, heeft u nog meer moppen?
Nou, voorzitter, ik kan de heer Meijer geruststellen, ik ben daar alleen maar blij om. Ik ben alleen enorm verbaasd, want in de afgelopen, bijna 10 jaar in deze raad was het even anders. Maar goed, voorzitter, ik constateer alleen maar een feit. En ik kondigde ook al aan dat ik in deze aan de zijde van de heer Meijer en zijne sta. Wanneer het gaat om de verzelfstandiging van Schunk. En dat heb ik eerder ook al bij de vorige bespreking van dit punt aangegeven. Voorzitter, de heer Zijstermans die loopt nu weg, maar hij zal het later kunnen naluisteren. Hij neemt graag risico's, heeft hij gezegd. Ik hoop dat hij niet aan bungee jumpen gaat doen of iets dergelijks. Want je moet risico's, denk ik, voorzitter, incalculeren en goed inschatten. En de vraag is ook waarmee je risico neemt. Voorzitter, ik denk dat het Glaspaleis, en daarmee bedoel ik dus de stichting Schunk, een waardevol bezit is voor onze stad en ik denk dat daar geen discussie over bestaat. En daar zitten meerdere functies van onze stad in ondergebracht, waarbij ik de vorige keer heb aangegeven, en gelukkig sta ik daar niet alleen in, dat als wij dat zouden weggeven aan verzelfstandigen, dat we daarbij een enorme hoeveelheid invloed weggeven en dus moeilijk meer invloed kunnen uitoefenen op bepaalde functies. En ik heb er al vorige keer een paar opgenoemd, met name de bibliotheekfunctie, maar er zijn ook heel veel andere functies, die zijn allemaal bekend. Ik wil mijn betoog kort houden. Voorzitter, dus als we dat gaan doen, dan lopen wij het risico dat er bepaalde functies weg zouden vallen uit bedrijfsvoeringsoogpunt en uit winstoogmerk. En dat is natuurlijk volledig te begrijpen als dat een verzelfstandigde instantie wordt. Voorzitter, bij mij blijven de twijfels bestaan. Ik heb de vorige keer mijn standpunt van onze fractie en mijn standpunt uitgebreid naar voren gebracht. Ik vind het geen verstandige zaak. En voorzitter, ik wil graag ook een korte schorsing aanvragen na afloop van de eerste termijn. Van ongeveer 10 minuten om hierover te overleggen met mijn collega's.
Dat laatste is een ordevoorstel. Maar ik zou willen voorstellen dat we nu toch eerst even de beantwoording zijdens het college doen.
En daarna zou ik ook nog even de heer Bertolet aankijken als voorzitter van de werkgroep. Of hij daar nog iets zijdens de voorzitter aan heeft toe te voegen. Of nou, misschien wil hij dat eerst.
Nou ja, ik ben er heel duidelijk in, voorzitter. Het zijn de bevindingen van Ernst & Young. Het is niet aan mij als voorzitter van de commissie om daar een eigen interpretatie aan te geven. Nogmaals, dan had het CDA ook maar in die werkgroep moeten gaan zitten. Hadden ze op de eerste rang gezeten.
Dat is helder. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Braken voor zijn antwoord in eerste termijn. En daarna kijken we even naar het ordevoorstel van de heer Hannemeij, wat de raad daar verder van vindt. Wethouder Braken.
Ja, dank u voorzitter. Er zijn eigenlijk niet veel vragen gesteld. Nou, er zijn wel veel vragen gesteld, maar door maar één fractie, sorry. De andere fracties hebben vooral hun standpunt uiteengezet. En ik denk dat dat ook voor een heel groot deel, of eigenlijk vrijwel overeenkomt met de discussies die we eerder hebben gehad, of discussies die we hebben gehad in de afgelopen commissievergadering. Als ik inga op de vragen van het CDA. Ja, ik heb al in de commissie ook gezegd. U hebt zelf besloten, en u bedoel ik daarmee de raad als collectief, u hebt zelf besloten om dit rapport te laten schrijven, hè, dit onderzoek te laten doen. En dan zegt u, ja, eigenlijk alles blijft zoals het was. Kijk, dat kan natuurlijk, laten we ook eerlijk zijn, dat kan ook de uitkomst van een rapport zijn. Hè. Een rapport kan betekenen dat er blijkt dat alles anders wordt, om het zo maar te zeggen, of alles op losse schroeven komt te staan. Dat is een mogelijke uitkomst van een onderzoek. Maar er is ook altijd nog de optie dat uit een onderzoek komt dat binnen dit kader van de onderzoeksvragen men tot de conclusie is gekomen dat het werk goed verricht is. Welk waardeoordeel je daar vervolgens aan verbindt, dat is natuurlijk aan u. Maar ik denk dat je in dat licht dit rapport moet zien. Wie wordt er beter van en hoe wordt het beter van? U hebt zelf eigenlijk al gezegd dat u de overtuiging hebt dat het voor Schunk zelf een goede ontwikkeling is, dat zij daar ook daadwerkelijk beter van zullen worden. Wij delen die overtuiging. Ik heb het in de commissie ook uitvoerig uiteengezet waarom. Ik zal het heel kort nog samenvatten, maar het komt eigenlijk neer op de drie argumenten. Dat je in de eerste plaats in de sturingsvraagstuk veel directer kunt sturen op cultuurbeleid en dat je juist wat minder gaat sturen op de bedrijfsvoeringkant. Dat je in de tweede plaats het cultureel ondernemerschap, daarmee ook de slagvaardigheid van de organisatie enorm vergroot. En dat je in de derde plaats de mogelijkheden biedt om externe middelen binnen te halen. En dan wil ik ook erbij zeggen, ik blijf dat herhalen, want ik vind wel dat in dat opzicht ook gewoon gezegd moet worden wat er gezegd is. We hebben nooit gezegd dat daar torenhoge verwachtingen aan vasthangen. We zijn er altijd heel bescheiden in geweest. Maar we hebben wel de verwachting dat er deuren worden geopend die anders gesloten blijven. En ik denk dat je dat ook feitelijk kunt onderbouwen. En dat geldt altijd natuurlijk, dus niemand weet hoe die toekomst precies verloopt. Maar dat je wel kansen gaat bieden en iedere grote verandering, daar ben ik ook wel met de heer Sijsmans eens, iedere grote verandering draagt ook altijd risico's in zich. Maar aan die risico's staan ook altijd weer heel veel kansen tegenover. U focust in uw verhaal met name op de gemeentelijke organisatie. En laat ik zeggen dat ik begrijp dat. Dat is natuurlijk ook een als je kijkt naar het hele brede palet wat dit voorstel behelst. Als je kijkt naar alle voorstellen die er zijn, alle uitwerkingen en et cetera. Dan is dit natuurlijk een hele interessant om op te richten. Voordat ik daar nog nader op inga, even één aspect eruit tillen dat u ook noemde. Ik loop niet uw vragen één voor één af, hè, maar ik probeer ze wel echt allemaal te beantwoorden in mijn betoog. Eén punt dat u noemde was dat u zei, ja luister, mooi dat je als je die bezuiniging realiseert van die €360.000 per jaar. Maar ja, de eerste jaren heb je daar eigenlijk nog niks aan, want dan ben je nog bezig met je weerstandsvermogen weer op aan het bouwen. Op het eerste gezicht klopt dat ook, maar er zit wel een nuancering bij. En die nuancering is dat je natuurlijk wel daadwerkelijk ook Schunk een weerstandsvermogen geeft dat ze op dit moment niet hebben. Met andere woorden, op dit moment is het zo dat als er bij risico's tegenvallers zijn, dan komt dat rechtstreeks gewoon bij de gemeente terecht. En dan zul je ook vaak zien dat men dat moet zien op te lossen of in de lopende begroting of bijvoorbeeld uit die algemene reserve. Wat je hier dus ziet, ik zal het even afmaken, punt, hè, ik ben bijna klaar met dit punt. Wat je hier dus ziet is dat je na een aantal jaren het weerstandsvermogen van de gemeente weer hebt opgebouwd tot op het oude niveau, hè, ceteris paribus natuurlijk, tot het oude niveau. En dat je daarnaast beschikt Schunk ook nog over een eigen weerstandsvermogen. En dat is wel uiteindelijk ook gewoon, ook dat is wel een pluspunt.
De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eventjes kort. De wethouder geeft aan, nou ja, dat geld, die 366.000 euro, dat een pluspunt, dat komt het weerstandsvermogen van Soenk ten goede. Maar is hij het wel met me eens dat, dat hij dat geld, dat hij nog niet heeft, hij moet dat nog binnenhalen, ja, dat hij dat nu al gebruikt om andere gaten te
maar daar kom ik nu op. Daar kom ik nu op. Het gaat mij even om de systematiek. Omdat ik merk, ik ook gemerkt heb in de eerdere discussies, dat daar nog wel eens verwarring over ontstaat, waardoor het lijkt alsof die bezuiniging geen enkele invloed zou hebben op de financiële positie van de gemeente, omdat je alleen maar aanvult. En ik wil er wel op wijzen dat dat in zekere zin niet zo is. Als we dan komen op het kernpunt van uw betoog eigenlijk, hè, en van uw vragen, hoe gaan we nou die bezuiniging realiseren? Ik ben daar denk ik altijd heel eerlijk in geweest in die zin dat het gewoon heel moeilijk is om dat precies aan te geven. En dat zal ik ook nader uitleggen. Wat er in feite gebeurt is, we hebben wel precies een kaart gebracht, dat zit ook in de bijlagen bij het oorspronkelijke raadsvoorstel. We hebben wel precies een kaart gebracht waar die kosten nou zitten in onze gemeentelijke organisatie. Dus die hebben we exact gedefinieerd, exact ook kunnen we die ook aangeven. Geïdentificeerd. Dus het is niet zo dat het een blind bedrag is dat maar gevonden moet worden in de organisatie. Waarom kunnen we dat ook doen? Omdat het heel specifiek gaat over taken die de gemeentelijke organisatie nu verricht voor Soenk en die na de verzelfstandiging door Soenk zelf zullen worden verricht. En dan blijkt dat Soenk diezelfde taken op een goedkopere manier kan verrichten. En dat is dus ook die uiteensplitsing van aan de ene kant 534.000 euro aan wat je daadwerkelijk ook moet bezuinigen, zal ik maar zeggen, en 366 die uiteindelijk leiden tot een bezuiniging op je gemeentelijke begroting op termijn en die je ook inderdaad gebruikt, ben ik met u eens, gebruikt om dat weerstandsvermogen weer op te bouwen. Nou, we hebben dus dat precies geïdentificeerd, we weten waar dat zit en er zijn ook taken aan verbonden. En u zegt, in het verleden is het vaak moeilijk geweest om bezuinigingen te realiseren op de gemeentelijke organisatie. Dat is vaak deels wel gelukt, maar klopt, dat was ook vaak een hele moeilijke opgave. En een van de kernpunten daarbij is natuurlijk dat een bezuiniging op een organisatie pas goed te realiseren is als je ook daadwerkelijk laat zien welke taken je daarvoor ook niet meer verricht of niet meer doet. Want op het moment dat je dat weet, kun je heel concreet zeggen, nou luister, die FTE's in onze organisatie, die hebben die taken niet meer en die kunnen we op dat moment ook boventallig verklaren. En op het moment dat ze boventallig zijn, kunnen we ook die mensen helpen om of andere taken binnen de gemeente te gaan doen. Daar zijn de 3D's een voorbeeld van. Omdat dit natuurlijk, ja, dat moment me toch wel misschien te lang. Ik geef ruimte voor een interruptie. Dus dan ben ik dadelijk 5 stappen verder.
Maak wel anders even uw zin af.
Oh, oké. Okay. Is goed. Dat weet ik ook best goed. Ja, maar die zin wordt heel lang, denk ik. Dat kan ook anders inzetten voor andere taken. Bijvoorbeeld 3D, omdat hier niet gaat op beleidsinhoudelijke kennis bij medewerkers, maar om echt bedrijfsvoeringstaken die je ook kunt uitvoeren op andere beleidsvelden dan Soenk.
Dat is een mooi punt. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eventjes om de moeilijkheidsgraad aan te duiden. Kijk, de heer wethouder die zegt dat zo makkelijk, dat dat allemaal zo makkelijk gaat. Nee, maar hoe kan het dan zijn dat die 1,5 miljoen in 2010 nog leek bijvoorbeeld? De heer Braken.
Ja, volgens mij heb ik dat net precies namelijk ook uitgelegd. Namelijk, ik ben even zoeken naar specifiek 1,5 miljoen, maar ik heb wel aangegeven waarom het dit reëel maakt, deze bezuiniging reëel maakt, is het feit dat de bezuiniging gekoppeld is aan een precieze aanduiding welke taken eraan verbonden zijn. Taken die je dus als gemeentelijke organisatie per 1 januari 2016, indien u besluit tot verzelfstandiging, niet meer zult verrichten. En dat is echt een verschil met een soort macro aanslaan van de organisatie voor een bezuiniging op de FTE's. Dus die relatie is hier direct, is er ook direct. Daardoor kun je precies identificeren, deze mensen hoeven die taken dus niet meer te doen. Die mensen worden ook boventallig. Vervolgens wordt gekeken of ze elders in de organisatie in te zetten zijn of op een andere manier naar werk te begeleiden zijn. En de reden waarom we dit niet eerder hebben kunnen doen, want u zegt, ja, dan had u natuurlijk de afgelopen maanden ook aan de slag kunnen gaan. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Want daadwerkelijk zeggen, u bent boventallig en we gaan met u aan de slag, u krijgt een andere taak of u wordt begeleid naar werk. Dat kun je natuurlijk pas doen op het moment dat je besluit tot verzelfstandiging ook genomen hebt en daadwerkelijk die taken niet meer doet. Omdat het besluit is uitgesteld, is in de afgelopen maanden zijn die mensen gewoon die taken van Soenk blijven doen. Zoals ze ook eerder al deden.
De heer Rannemeij.
Dat laatste wat de wethouder nu vertelt, duidt erop dat er waarschijnlijk na de verzelfstandiging veel ontslagen zullen gaan vallen. Of in ieder geval vele mensen daar weg zouden gaan. Klopt dat?
Nee, voor dat bedrag, ja. Voor dat bedrag, dat klopt. En er staat, als u bij het oorspronkelijke raadsvoorstel kijkt, in de hele bijlage zit ook een overzicht waar precies wordt gezegd, het zijn deze taken die niet meer nodig zijn. Dat wil niet zeggen, trouwens niet per definitie zeggen, dat die werkgelegenheid verdwijnt, want Sjoen gaat die taken vervolgens doen. Dat is de overstap. En ik kan me zo voorstellen dat er ook nog naar wordt gekeken of mensen bijvoorbeeld vanuit de gemeentelijke organisaties die stappen of die taken voor Sjoen kunnen gaan doen. Maar dat is natuurlijk aan de vanzelfstandige organisatie zelf op dat moment. Kortom, we hebben de opgave in beeld, we hebben hem precies geïdentificeerd. We kunnen hem eigenlijk gewoon, als u besluit tot vanzelfstandig op 1 januari 2016, kunnen we dat ook in werking zetten. Dat betekent dus ook dat we aan de slag gaan met degenen die taken vervulden. Dat we natuurlijk gaan kijken naar de invullingen op 3D-basis, maar ook naar andere oplossingen. En dat we op die manier die bezuiniging gaan realiseren. Waarbij we in het eerste jaar nog de achtervang hebben dat die 366.000 het eerste jaar nog een frictiebudget is. Ja, geef ik u daarmee een 100% garantie? Die kan ik u hier niet 100% geven. Die garantie heb je nooit. Maar wel de verwachting dat we daarin zullen slagen. En ik ben wel bereid om hiertoe te zeggen dat we u daar per kwartaal over zullen berichten in 2016. Om te laten zien hoe de voortgang gaat. Zodat u ook kunt bijsturen als u zegt, nou, u boekt hier te weinig resultaat.
Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik even naar de heer Rannemeij of hij zijn ordevoorstel opnieuw wil doen. Dat is het. Het geval,
een hele korte schorsing, 5 minuten.
De heer Rannemeij vraagt om 5 minuten te schorsen. Dat wordt toegestaan. Staan we naartoe. Er wordt 5 minuten geschorst. Laten we zeggen tot precies 9:15. Ik schors de vergadering. Ik hervat de vergadering en vraag iedereen om weer plaats te nemen. En geef als eerste het woord aan de heer Rannemeij, die om schorsing heeft gevraagd.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet eerst beginnen met het feit dat ik zeker vertrouwen heb, en dat moet boven water staan, dat ik zeker vertrouwen heb in de mensen die... bij Sjunk staan en dat die de vanzelfstandiging zouden willen trekken. Toch, voorzitter, is altijd een risicoafweging van wat riskeer je, wat kun je verliezen en wat kun je winnen. En dat is een risicoanalyse en een balans die ieder voor zich maakt met een bepaalde ideologie in zijn achterhoofd. Voorzitter, ik denk dat de taken die wij in Sjunk hebben ondergebracht en de investeringen die we in het gebouw en in de instelling tot nu toe hebben gedaan, aan de ene kant zwaarder wegen op dit moment voor mij dan het vertrouwen die ik heb en ook de goede geloof, als je dat woord moet gebruiken, in een goede afloop. Ik denk dat het risico wat mij betreft te groot is, dus ik zal, voorzitter, tegen het voorstel stemmen. Dank u wel.
Dat is in elk geval een heldere stemverklaring. Ik loop de diverse sprekers ook qua volgorde van de eerste termijn af, waarbij ik zou willen zeggen, daar waar u een statement heeft gemaakt wat niet verandert, dan hoeft u dat niet per se te herhalen. Maar als het zo is dat er nog vragen onbeantwoord zijn, dan wel, het antwoord van de wethouder heeft u op andere gedachten gebracht, dan is het natuurlijk wel zinvol om dat naar voren te brengen. De heer Ducournet.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb sowieso nog een vraag voor meneer Siestermans waar ik op moet reageren. En ik heb een vraag aan de wethouder. Kan dat? Meneer Siestermans had het over een risico en over de kans die dat bood. En dat viel in de bijdrage van verschillende raadsleden op dat hoe je vanuit welk ideologisch perspectief je kijkt, vertaal je bepaalde woorden op een bepaalde manier. Dat ondernemerschap een risico in zich draagt, dat erkennen we volmondig. En dat niet de reden zou moeten zijn om ondernemerschap niet voor op te stellen. Dat erkennen we ook. Wat we alleen niet erkennen is dat we dit risico zomaar moeten lopen met gemeenschapsgeld. Want dat maakt het toch wezenlijk anders. Gaat het niet om het niet groeien, dan gaat het ook niet om kansen nemen. Dan gaat het er meer om van we hebben iets afgesproken, we hebben een bepaald bedrag van de gemeenschap en daar doen we wat mee, daar zijn we verantwoordelijk voor. Dus dat maakt dat voor ons het perspectief, en dat sluit ook wel een beetje aan bij wat meneer Ranemai zo net inbracht, dat ons perspectief wat dat betreft een ander is dan dat van de meesten.
Dat leidt tot een vraag van de heer Bertelet.
Kan de heer Duconé mij schetsen waar het verschil in risico's in zit tussen de twee scenario's? Het ene geval dat Schunk gemeenteinstantie blijft en het andere geval dat Schunk geprivatiseerd wordt, verzelfstandigd wordt. Waar zitten die risico's dan volgens hem in?
Die risico's die zijn heel duidelijk aangetoond in dat rapport van Ernst & Young. Die heb ik ook aangehaald in mijn bijdrage in de eerste termijn. Er wordt min of meer, en de wethouder heeft daar wel op ingegaan, er wordt ingegaan onder andere op het feit dat er bezuinigd moet worden en dat er een personele reductie plaats zal vinden. Dat is een aanname waarvan je kunt hopen dat dat bewerkstelligd wordt, dat dat verwezenlijkt wordt, maar dat weten we niet. Dat is een risico. Een volgende aanname is dat er, de wethouder wees daar min of meer terecht op, dat er geen torenhoge verwachtingen waren met betrekking tot extern geld. Maar dat is wel een van de zaken waarmee Schunk zou moeten gaan groeien. Als dat niet goed gaat en als de inkomsten achterwege blijven, om wat voor reden dan ook. En dat kan dus ook zijn dat er een andere politieke wind gaat waaien, zowel hier als in de landen, waardoor Heerlen nog meer moet bezuinigen, wat betekent dat het consequenties kan hebben voor de subsidies, dan is dat een risico voor zowel de gemeente, die zijn afgesproken beleid niet voldoende kan uit laten voeren, als voor Schunk zelf. En dan denk ik nu met name aan Schunk. Dat zijn risico's waar wij aan zitten te denken. En die je in de boezem van de gemeente, denk ik, toch minder loopt dan als je een zelfstandige stichting bent.
De heer Bertelet?
Als die donkere wolken waar u de hele tijd impliciet over heeft, inderdaad zich samenpakken en het wordt zwaar weer, wat maakt het dan uit of het een zelfstandige organisatie is waar we dan geld bij moeten doen, of een gemeentelijke organisatie waar we geld bij moeten doen? En wat u zegt ten aanzien van die aannames met betrekking tot die personeelsreductie, dat zijn geen aannames, dat zijn bezuinigingsdoelstellingen die we samen afgesproken hebben. En ik ga ervan uit dat die gehaald worden, toch?
Zo is het ook geschetst door de wethouder. Ik ga daar ook van uit, alleen niet voor niks heeft meneer Peters daar een aantal vragen over gesteld. En merken we... En dat merken we niet alleen dit jaar en aan de hand van dit voorstel, dat die taakstellingen toch geregeld minder snel gehaald worden, om wat voor reden dan ook, dan verwacht en dan voorspeld. Dus dat betekent dat je als gemeente dan ook nog een risico loopt. Dat met betrekking tot de kans of het risico. Een vraag aan de wethouder, en misschien ook wel aan anderen, is denk ik de volgende. We hebben het voortdurend over kansen, we hebben het voortdurend over ondernemerschap, we hebben het voortdurend over het inzetten van gemeenschapsgeld. Wij gaan er ook niet vanuit dat er hele donkere wolken gaan samenpakken of dat dat het enige scenario wat er is. Want ja, er gebeuren goede dingen en we hebben ja het volste vertrouwen in de medewerkers van Schunk zoals dat nu functioneert. Daar bestaat de twijfel ook niet in. Maar stel dat het werkelijk niet goed uitpakt. Dan nemen we nu een besluit, met open ogen, over iets wat we toch onvoldoende in kunnen schatten. Dat is ook wat het rapport laat zien. Dat is ook waar de ondernemingsraad voor vreest. Dat is ook wat we in vorige bijdragen regelmatig hebben laten zien. Dan vraag ik me toch af welke stappen wij dan als gemeente gaan zetten om te zorgen dat het beleid wat we hebben afgesproken, dat blijft bestaan en dat Schunk wel kan blijven groeien.
Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog met de heer Duquerny nog een korte vraag stellen?
De heer Dame.
Stel nu dat het wel goed uitpakt. Wat zou dan uw visie zijn?
De heer Duquerny.
Ik heb nooit gezegd dat Schoenk ging. Nee, laat ik het anders zeggen. Dat zou geweldig zijn.
Dat is een helder antwoord. Dan kijk ik naar mevrouw Winkens of zij behoefte heeft aan een tweede termijn.
Nou, voorzitter, kan daarin heel kort zijn. Het is natuurlijk heel erg jammer dat we in coalitieverband dat het nu niet lukt om in één mond te spreken, maar het is natuurlijk wel begrijpelijk. Want gezien vanuit de rudimentaire beginselen van de SP, die ervan uitgaat dat de cultuur niet zonder voortdurende bemoeienissen van de gemeenteraad kan functioneren, hebben zij verwoord zoals zij het vinden. Het is natuurlijk heel jammer dat er nog dat extra onderzoek voor nodig is geweest. Want zoals ik al zei, het is hun ideologie waarvoor we gewoon respect in de democratie moeten opbrengen. Maar onze mening is en blijft dat een zelfstandige organisatie juist veel meer slagkracht heeft, kansen eerder kan grijpen en toekomstgericht kan werken. En voorzitter, ja, zoals al in de eerste termijn ook al aangegeven, dat wij als Liberale Partij dit voorstel van ganse harte ondersteunen. Dat wij de organisatie Schunk, de stichting Schunk, heel heel veel succes wensen. Niet alleen de organisatie, maar met name het hele personeel van Schunk, dat heel ondernemend de werk kan gaan vanaf het besluit. Dank u wel.
Dank u zeer. Dan kijk naar mevrouw de Jong Mali, of zij behoefte heeft. Dat is niet het geval. Althans niet in een tweede termijn. De heer Dame ook niet. De heer Bertolet.
Ja, kan kort zijn, voorzitter. Ik heb mijn betoog de eerste ronde al gehouden. Ik begrijp de SP, die staat natuurlijk op een ideologisch standpunt. Maar CDA en GroenLinks begrijp ik niet. Maar dat zal ook waarschijnlijk nooit lukken, dank u.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Butink, als hij dat wenst.
Nou, eigenlijk niet, maar ik
dan,
doe een dringend beroep.
Het hoeft niet hoor.
Ik doe toch een dringend beroep aan de Raad om eens opnieuw te kijken naar de nieuwe werkwijze van de Raad. Want ik hoor geen nieuwe argumenten, geen nieuwe elementen in deze discussie.
Dat is een oproep aan de Raad waar iedereen zo van na kan denken tijdens het zomerreces. Dan kijk ik naar de heer Peterman. Wens hij nog het woord in tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Peters, dat denk ik van wel.
Ja, voorzitter, dat klopt ook wel. Ja, voorzitter, nog één vraag die ons resteerde, waar nog geen antwoord op gekomen is, is met betrekking tot het advies van de OR en de OC Schunk. Deze geven allebei aan in hun laatste reactie dat het rapport niet voldoet aan de vraagstelling van deze raad, aan elk van de vijf onderdelen. En de vraag die ik daarbij had, zijn de werkgroep en het college het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?
Dat is een duidelijke korte tweede termijn. Dan kijk ik naar de heer Groeneveld.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ons even met de eerste termijn niet in de discussie gemengd om even te luisteren wat er allemaal was. Maar wij hebben ons wel verdiept in het dossier, Schunk. Als ik even in het eerste termijn terug mag komen op de heer Duquerny, ik vond het een fantastisch verhaal wat hij vertelde. Het leek een beetje op het Polygoonjournaal, vond ik zelf. Maar hij had er één dingetje. Hij had buiten Heerlen gekeken over allerlei zaken die niet goed gingen, wel goed gingen. Terwijl we binnen Heerlen een heel groot voorbeeld hebben dat wel goed gegaan is. En dat is het stadspark. Ja, dat is Heerlen. Dus daar hoeven we niet meer over te discussiëren. Voor de rest is het ook nog zo dat de PHB 9 december vorig jaar al een keer geprobeerd heeft om tot een verzelfstandiging te komen. Maar dat is toen afgewezen om de dood eenvoudige reden dat er al een of andere commissie in het leven geroepen was. En wij als argument daarvoor dat in de coalitie, in de aangenomen begrotingen door de coalitie 2015-2018 van het college, dat de coalitie daarmee akkoord gegaan is. En daar stond al duidelijk in dat Schunk verzelfstandig zou worden. Achteraf blijkt het allemaal dan niet zo te gaan zoals het is. En zo blijft wel aan de gang. Dit heeft tot heel veel grote kosten geleid. Wij willen graag weten, althans, of in ieder geval dat de wethouder kan bevestigen, dat de kosten tot nu toe, althans vanaf 1 tot 1 april van dit jaar, al opgelopen zijn tot €517.000. Nou, dit is ten te koste, gaat het in principe van de burger van Heerlen. Ik heb de heer Peters net horen roepen van ja, we moeten toch aan de burgers denken. Nou, dit is dan in principe een feit. Hadden we aan de burgers gedacht, waren we 9 december akkoord gegaan met de PNB, dan hadden we in dit geval deze kosten niet gehad. Ik dank u.
Dank u zeer. Wens verder nog iemand het woord? De heer Leers.
Ja, de voorzitter, ik wil eigenlijk de oproep van de heer Butink volgen en alleen een stemverklaring afgeven. En dat is dat wij bij onze instemming blijven die wij ook al in december gaven aan het voorstel. Dus wij zijn voornemens om voor te stemmen. Dank u wel.
Helder. Dan vraag ik de wethouder om een tweede termijn te antwoorden.
Ja, voorzitter. Natuurlijk zijn er inderdaad wel kosten gemaakt als het gaat om het proces van verzelfstandiging. En die kosten liepen natuurlijk door in de afgelopen maanden. Dan zijn er kosten gemaakt voor het rapport, dat klopt ook. En men heeft natuurlijk nog niet kunnen beginnen met die ontvlechting, waardoor je ook nog niet kunt werken aan het realiseren van die bezuinigingen. Dus ja, dat zijn een aantal posten waarvan je zou kunnen zeggen, die hadden niet zo uitgepakt als je op 1 januari 2015 tot verzelfstandiging had besloten. Ja, het OC, OR...
Het lijkt erop dat de heer Braken niet helemaal bevestigt, maar wel een beetje. En tussenin.
Ik noem gewoon eigenlijk
scherp hebben. Dus zeg maar, er wordt een nadrukkelijk bedrag genoemd. En ik mag ervan uitgaan dat u niet bevestigt dat bedrag van 500.000, dat het de kosten zijn die gemaakt zijn. Want dan suggereert u, en dat is mijn vraag aan u, ja. Dat is een suggestie in de stelling.
Nee, ik kan het bedrag
dat
niet zo...
niks gekost zou hebben als het. Als het verzelfstandig was, dat het dan geen kosten zou hebben gehad, dan wel dat Sjoenk nu niks gedaan heeft in de afgelopen tijd. Dat is wat in die 500.000 zit. Dat kunt u niet bevestigen in elkaar.
Nee, Sjoenk heeft natuurlijk gewoon zijn normale werkzaamheden verricht. Dat zou raar zijn als ze dat stil zouden leggen. En ik kan het, kijk, dat bedrag kan ik niet precies duiden, nee, op de euro van dat is het. Ik noem wel een aantal factoren waarvan je kunt zeggen dat zijn financiële feiten die zich hebben voorgedaan omdat je verzelfstandiging nog niet hebt geëffectueerd. Dat alleen. Omdat je geen besluit hebt genomen. Nee, omdat je geen besluit hebt genomen.
Ik probeer je niet te pakken op het woord. Het gaat er alleen over dat niet moet blijven hangen, wat mij betreft, dat er nu 500.000 extra kosten zouden zijn geweest. Dat is gewoon feitelijk niet waar. Waar het op neerkomt is dat er kosten zijn gemaakt van onderzoek. Er ligt wat andere kosten.
Ja.
Die zijn van een veel beperkter. Dat is een fractie van het bedrag dat genoemd is. Maar dan laten we dan wel even scherp hebben dat het zogenaamd uitstellen van verzelfstandiging zou kunnen leiden tot bepaalde bezuinigingen. Waar het hele debat over gaat. Of die namelijk wel gehaald worden of niet. Met andere woorden, voordat we het beeld laten ontstaan dat er een soort van 500.000 in een half jaar tijd over de balk is gegooid, vind ik wel dat het college dat bij monden van u toch even scherp moet stellen. Dat hoeft niet nu, dat kan ook later, maar anders blijft een heel raar beeld hangen.
Misschien is het goed dat de heer Bertewet uit hoofde van zijn voorzitterschap van de commissie Sjoenk.
Dan los van, als raadslid, fractievoorzitter, zou ik graag dat bedrag toch wel willen weten, want de heer Meijer vraagt daar ook naar. Dus er wordt een bedrag genoemd van ruim 500.000. Ik hoop niet dat dat klopt, maar ik zou dan toch, en het hoeft niet nu, toch van de wethouder TZT een indicatie willen hebben van wat ons dat allemaal gekost heeft.
Ik zag,
voorzitter, bij deze.
Ik zag de heer Groeneveld, is dat op hetzelfde punt?
Ja, nou, ik wil eigenlijk ingaan op wat de heer Meijer zegt. Misschien kunnen we een commissie inroepen van een of andere duur bedrijf kunnen onderzoek laten doen om even te kijken of dat klopt.
Ik meen al een begin van een antwoord te bespeuren bij de wethouder. Dat de wethouder gaat toezeggen dat het cijfer wordt verschaft.
Ja, dat laten we gewoon onze eigen ambtenaren uitzoeken en dat verschaffen we u. Dat gaan we niet via een dure commissie of een accountantsbureau doen. Dat was eigenlijk de eerste vraag. Er zijn drie vragen gesteld. De brief van de OR, OC. Ja, die stellen dat de onderzoeksvragen niet afdoende beantwoord zijn. Dat is hun oordeel. Ik moet u vooral als raad zelf vragen om te kijken of u dat ook vindt. Of u vindt dat het afdoende is gebeurd. Als ik kijk naar het kader wat meegegeven was door uw raad aan Ernst & Young. Zover ik dat dan kan beoordelen als medelid van de werkgroep. Zijn op die vragen ook gewoon antwoorden gekomen. Dat is wel echt het geval. Men heeft een gedegen onderzoek, denk ik, gedaan vanuit de expertise, maar nogmaals, binnen de kaders die u zelf heeft gesteld aan hen. Ja, en de vraag van de heer Duconé, blijft Sjoenk groeien ook als de zaken, ja, ik probeer aan te duiden, ook als zaken niet helemaal florisant verlopen. Het punt is natuurlijk dat ook in een situatie van een ambtelijke afdeling, het nog steeds zo kan zijn dat er vanwege beleidskeuzes door uw raad gekozen wordt voor een bezuiniging. Nou, sterker nog, dat hebben we ook gedaan. De afgelopen jaren is er bezuinigd op Sjoenk. Dus daarom zie je ook al dat ook in de situatie van ambtelijke afdeling zijnde, men niet vrijwaard is van bezuinigingen. Die situatie is er in feite in beide scenario's is die aanwezig. Ik denk dat Sjoenk haar taken op het gebied van bibliotheek, muziek, beeldende kunst, educatie, architectuur uitstekend kan vervullen als zelfstandige organisatie. En nogmaals, maar ik val nog een beetje in herhaling, dat spijt me meneer Butink, dat is nu eenmaal zo. Maar dat ze wel veel meer mogelijkheden krijgen om dat nog verder uit te bouwen. Ja, ik denk dat de heer Duconet nog iets, daarom loop ik niet weg.
Heer Duconet.
Nou, dank u wel voor dat antwoord. Alleen, even kijken, misschien moet ik de vraag herformuleren. Ik zei niet voor niks daarstraks op het antwoord van meneer Damen, van het zou geweldig zijn, of we vinden dat natuurlijk geweldig als het wel lukt. Alleen is er aan het geweldig vinden als het wel lukt ook de andere kant, dat het misschien om wat voor reden dan ook fout kan gaan. En dan vragen wij ons af van welke consequenties trekken wij dan aan uit het feit dat het ook fout kan gaan. Betekent dat dan dat we dan zeggen van oké, ja, sorry, het is niet gelukt, verkeerd geschoten. Mm-hmm. Of zeggen we dan van, goed, die kans die we hebben willen bieden, die is niet helemaal waar geworden, die is niet helemaal waargemaakt. Maar we vinden nog steeds heel belangrijk dat wat we afgesproken hebben, dat uitgevoerd wordt. En daar zetten we dan dit of dat tegenover. Het is een beetje een glazen bol idee, dat weet ik.
Lastig,
hè? Maar het gaat nu iets te makkelijk, ook al gun ik dat de organisatie van harte, in de richting van het wordt geweldig. Nou, dat weten we niet. Ook dat is glazen bol.
Ja, voorzitter. De beleving dat het heel makkelijk gaat in dit dossier heb ik totaal niet als portefeuillehouder. We hebben er al heel vaak over gedebatteerd en dat is ook goed trouwens. Ik denk wel dat je de organisatie nu ook echt de kans moet geven. Hè? Dus ook niet meteen in paniek schieten als er een keer op een onderdeel het minder gaat dan men verwacht had. Kijk, we hebben nu berekend dat er €186.000 is binnengehaald aan externe middelen per jaar. We hopen natuurlijk dat men meer zal binnenhalen de komende jaren. Stel dat men heeft een keer een jaar waarin dat heel erg tegenvalt, dan moet je gewoon niet in paniek schieten. Dan moet je ook gewoon die organisatie de kans geven om dat geleidelijk aan verder te ontwikkelen, daarin te groeien, om het zo maar te zeggen. En vergeet niet, wij geven hen natuurlijk ook een bedrag mee als weerstandsvermogen, waarmee ze dus eventuele tegenvallers ook kunnen opvangen. Hè. En daarmee geven we ook een buffer, een stootkussen zal ik maar zeggen, om dat proces van zelfstandiging goed te doorlopen. En daarmee ook te komen tot een organisatie die gewoon prachtige tentoonstellingen neerzet, ontzettend goed de mensen bedient als het gaat om informatievoorziening in bibliotheek en muziek- en danslessen aanbiedt. En dat is waar we naartoe werken.
Ja, Duconet.
Hoor ik u dan vrij vertaald zeggen dat te goede en te kwade Sjoenk krijgt de steun die hij nodig heeft?
Ja, kijk. Nou, laat ik het anders formuleren. We hebben het cultuurhuis in Heerlen. Een cultuurhuis is vanaf het begin af aan eigenlijk zelfstandig geweest. Dat is niet ver zelfstandig, want dat suggereert een beweging. Het is vanaf het begin af aan zelfstandig geweest. Nou, in dat geval heeft het in het begin ook niet makkelijk gehad. Dat weten we allemaal. Er waren allerlei factoren aan ten grondslag. Het had ook altijd mee te maken dat het een volkomen nieuwe organisatie was. Dat is hier gelukkig niet het geval. Maar we zijn daar ook niet meteen in paniek geraakt. En we hebben ook niet meteen gezegd, we trekken onze handen ervan af als instelling. En het is niet makkelijk geweest. Er zijn heel veel strubbelingen geweest, absoluut. Maar uiteindelijk hebben we daarin vastgehouden. En nu zie je dat het cultuurhuis erin slaagt om is uitgegroeid tot toch een succesvolle cultuurinstelling in onze stad. Zelfstandig ook. En als men op een gegeven moment ook daar hebben, dat ze net niet uitkwamen met een subsidie, hebben we ook daar gekeken naar de omstandigheden, analyse van gemaakt en hebben gezegd als dat nodig is, springen we ook enigszins bij. Kortom, dat gesprek ga je natuurlijk altijd met elkaar aan. Hè. Vergis je niet, verzelfstandiging betekent niet dat je zegt, nu bent u weg bij ons en zoek het maar uit. Ik denk dat de heer Bertha dat heel goed gezegd heeft. Die navelstreng, zoals hij dat noemt, van die subsidie, die blijft ook. En door die navelstreng van subsidie maak je ook afspraken met elkaar. En dat zorgt er ook voor dat je heel nauwlettend blijft volgen wat er gebeurt. Maar je geeft ook die ruimte en die vrijheid om als cultureel ondernemer veel meer slagkracht te ontwikkelen. En dat is denk ik die balans, dat evenwicht, waar we nu naartoe werken met deze verzelfstandiging.
Dank u wel. Dan zijn wij gekomen aan het einde van de beraadslagingen. En ik kijk even naar de fractie van het CDA of zij behoefte hebben aan een stemverklaring. Dat is het geval. Ik geef de heer Peters het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort. Op zich hebben we vertrouwen in Soenk. We hebben vertrouwen in de heer Bonnema en zijn team. En dat hebben we ook vaak naar buiten gebracht. Alleen blijkt het nou aan het einde, we hebben de afweging gemaakt en de zorgen, ook zoals ze door de heer Ducournay en door de heer Ranamai zijn geuit, wegen toch zwaarder dan de voordelen. En daarom stemmen wij ook tegen.
Dat is een helder stemverklaring. Ik kijk ook even, verkijk nog even naar de fractie van de SP en de heer Ducournay. Maar zij blijven bij het standpunt, hebben zich niet laten overtuigen door de wethouder. Dat is het geval. Ik concludeer in elk geval uit de stemverklaringen dat de fractie van de SP, fractie van het CDA en de fractie van GroenLinks tegen het voorstel zijn en van de aanwezige leden van deze fracties kom ik dan op 15. Maar we kunnen ook gewoon stemmen. Als u stemming wil, dan kunnen we stemmen. Maar dan doe ik het eerst zo. Agenda punt 9a, dat is het rapport, Soenk. Dat is, daarvan zou ik willen vaststellen met uw welnemen dat dat voldoende is besproken. Dat is het geval. Dan kom ik bij agenda punt 9b, dat is het raadsvoorstel verzelfstandiging Soenk, dat uiteenvalt in drie onderdelen. En het eerste onderdeel moet, omdat we nu weer een behoorlijke tijd verder zijn dan het oorspronkelijke raadsvoorstel, dat moet gelezen worden per 1 januari 2016 Soenk extern te verzelfstandigen. Het tweede, dat is in te stemmen met de financiële uitwerking, et cetera. En het derde onderdeel is uw zienswijze kenbaar maken. Nou, de zienswijze die zijn kenbaar gemaakt en daarvan zou ik willen zeggen, het memo zoals de wethouder dat aan uw raad heeft gestuurd ten aanzien van de oprichting en de onderdelen waar extra aandacht moet worden besteed ten aanzien van de statuten. Dus de gemaakte kanttekeningen daarbij en uiteraard met de gedane toezeggingen van de wethouder. Dat ligt voor. Kunnen we deze drie onderdelen in één stemming afdoen? Dat is het geval. Dan vraag ik wie is voor dit voorstel. Dat is de fractie van D66, de VVD, de Oudere Partij, de Hoensbroeks Belang, de Stadspartij. Dat is Hartleers, dat is de fractie van de Partij van de Arbeid, dat is de heer Peterman. Wie is tegen? Dat is de fractie van de SP, dat is de fractie van het CDA en dat is de fractie van GroenLinks, de heer Ranemai. En daarmee is dit voorstel aangenomen. Dan gaan wij door met agenda punt 12. Het besluiten tot sluiting of aangenomen. Ik moet dan ook even een tik erop geven. Dan gaan we door met agenda punt 12. Het besluiten tot sluiting van openbare basisschool De Pyramide. Locatie Mijnzetel, Laan 2 en Parkweg. En op dit onderdeel was ook een motie al aangekondigd. En die motie is rondgedeeld en die heeft als stuknummer 1 dergelijke nummering meegekregen. De heer Dame. Wie wenst nog meer het woord?
Ik kreeg het nog wel.
Ja.
De heer Dame, de heer Hesse, de heer Peters. Bertolet. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan krijgt als eerste het woord de heer Dame.
Voorzitter, ik wil heel kort zijn. We hebben de afgelopen commissievergadering heel duidelijk daar ook de mening weergegeven. En op grond ook van toch een stukje ongenoegen hebben we gemeend als coalitiepartijen, en u ziet meneer Hannemar dat wij ook gezamenlijk kunnen optreden, een motie gemaakt. En ik zou u willen verzoeken, voorzitter, om met betrekking tot de onderbouwing van deze motie, de heer Hesse daartoe het woord te geven, omdat hij toch degene is geweest die ook inhoudelijk met deze zaak wat meer bezig is geweest als ondergetekende.
Dank u, meneer Dame. Ik zou even willen kijken, want boven is het nogal rumoerig. Ik zou willen vragen of u het gesprek buiten de publieke tribune of buiten de deur van de publieke tribune wilt voortzetten. Anders wordt het voor de raadsleden ook moeilijk om elkaar te verstaan. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hesse.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Dame. Het onderwerp is al uitvoerig besproken in de commissievergadering. En in de commissievergadering had de SP-fractie zich niet kunnen realiseren dat bijna een ogenschijnlijk eenvoudig agendapunt als dit zou kunnen leiden tot een motie in de raad waar nogal wat over te zeggen valt. De motie zoals u voorligt is, en dat kunnen de mensen denk ik beamen die bij de commissievergadering aanwezig waren, een vertaling, een verwoording van datgene wat er is gezegd in de commissie. Dus wat dat betreft denk ik is er weinig aan toe te voegen, anders dan even voor de duidelijkheid dat de motie gaat over twee lijnen. Eén is de onderwijsinhoudelijke pluriformiteit van het basisonderwijs in Heerlen, in Parkstad liever. En anderzijds is de gevolgde procedure waarin de commissievergadering in ieder geval zeer ontstemd over werd gereageerd. Want ik denk dat we dat zo kunnen constateren. Na de commissievergadering is er een memo gestuurd door de wethouder, waarbij hij nog eens een toelichting geeft. Dat had hij ook aangekondigd in de commissievergadering, waarbij hij had aangekondigd een aantal zaken verder te zullen onderbouwen en toe te lichten. En dat heeft hij gedaan. Ik heb daar een aantal vragen over. Voor de eerste keer in de bespreking van dit onderwerp wordt het woord fusie gebruikt. In eerste instantie ging het over opheffen en in tweede instantie ging het over sluiten. En nu stond er ineens het woord fusie. Je zou je kunnen afvragen van ja, waar gaat het nu om? Wil sluiting zeggen fusie? Wil fusie zeggen sluiting? Wil opheffing zeggen fusie? Maar er is wel iets interessants in onderwijsland aan de hand met het woord fusie. Want volgens mij zou het zo moeten zijn, en volgens de SP-fractie zou het zo moeten zijn, dat op het moment dat er sprake is van een fusie tussen twee scholen in het basisonderwijs, en die scholen die hebben minder dan 500 leerlingen, dat er sprake zou zijn van een fusie-effectrapportage. En ik ben ook heel geïnteresseerd in wat de wethouder vindt van de ingevulde fusie-effectrapportage in het onderliggende geval. En dan meer specifiek op de effecten van diversiteit van deze fusie. Want laten we dat maar noemen. Het gaat over een fusie. En de effecten op keuzevrijheid. Want we hebben ook in de commissie al geconstateerd dat het wel een erg eenvormig onderwijslandschap wordt voor wat betreft basisonderwijs. Als op deze manier grote schoolbesturen vanuit een afstand, want het bestuurskantoor van Movare is gevestigd in Rolduc, wat toch zou moeten leiden tot enige reflectie en contemplatie, om het zo maar te zeggen, en bezinning. In plaats daarvan maakt het schoolbestuur gebruik van een versnellingsagenda, in plaats van dat ze gebruik zouden maken van een verlangzamingagenda, bij wijze van spreken, om dit te overwegen. Verder heb ik nog een vraag over de memo. Daar staat dat de verwachting is dat dit uiteindelijk de fusie een combinatie zal worden van het Freinet, Dalton en Montessori onderwijs. Nou weet ik niet, ik ben niet heel erg onderwijsinhoudelijk onderlegd. De wethouder is iets meer onderwijsinhoudelijk overlegd. Maar het is bijna een oproep aan een protestants-christelijke school, een rooms-katholieke school, een islamitische school om gebruik te maken van één Bijbel of één God. en dat is misschien wat gechargeerd gezegd, maar ik heb vandaag met een aantal collega's is een ballonnetje opgelaten. Wat zouden jullie ervan vinden als Dalton, Freinet en Montessori zouden gaan samenwerken? En het was vloeken in de kerk voor mensen die Montessori onderwijs aanhangen, Dalton of Freinet aanhangen. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En ik probeer me dan ook voor te stellen wat dat dan zou moeten opleveren aan onderwijsinhoudelijke vorm binnen de tovercirkel Mensenradderweg. Wat ik nog wel gezegd wil hebben is dat in de haast en gebruikmakend van diezelfde versnellingsagenda, dat de positie van de MR, de medezeggenschapsraad, toch wel een hele bijzondere is. Een kleine school, en we zijn het erover eens, en het was helder in de beantwoording van de wethouder in de commissievergadering, onder de opheffingsnorm laat daar geen misverstand over bestaan, helaas. Een MR die bestaat uit drie leden, twee mensen van de personeelsgeleding en één iemand van de oudergeleding, waarbij iemand van mensen van de personeelsgeleding voor het voorstel waren van het schoolbestuur en de afgevaardigde uit de oudergeleding tegen was. Of dat dan zorgvuldig is en of alles in acht is genomen, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat datgene wat ik nu juist heb weergegeven, dat verwoord zat in de voorliggende motie. Tot zover, dank u wel.
Dank u zeer. Dan heeft de heer Peters het woord gevraagd, dat krijgt hij bij deze.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het CDA Heerlen is voorstander van voorliggend besluit. Het is natuurlijk, ja, we betreuren het heel erg. En het is ook daadwerkelijk een verarming, maar er is helaas geen andere keus. Aan de andere kant betreuren we het ook heel erg dat Movare niet volgens de wettelijke termijnen gehandeld heeft. En dat is ook dat we de motie die door de coalitiepartijen is ingediend ondersteunen. Wel wil onze fractie nog aandacht vragen voor het volgende. Een van de hoofdprioriteiten van het CDA Heerlen is het leefbaar houden en het versterken van de wijkcentra in onze stad. Daarnaast draagt het CDA Heerlen zes wegen een warm hart toe. Nu is er een schoolgebouw in het gebouwencomplex van Brede School Samsam dat leeg komt te staan. In het hart van zes wegen. En wij vinden het van heel erg groot belang dat hier een nieuwe invulling voor komt. Ondanks dat het college hiermee bezig is, is dat er tot op heden nog niet van gekomen. En wij vragen het college daarom ook hierbij toe te zeggen dat zij haar uiterste best gaat doen om dit zo snel mogelijk, liefst voor het eind van het jaar en liefst nog eerder natuurlijk, te realiseren en elke ontwikkeling op dit punt met deze raad te delen. En onze vraag is, kan de wethouder dat toezeggen? En indien de wethouder dit niet kan of wil toezeggen, dan wil onze fractie na de eerste termijn van het college in ieder geval een motie hiertoe indienen. Dank u.
Dank u. Dan is het woord aan de heer Bertelet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Hesse heeft denk ik al heel veel zinvolle dingen gezegd met betrekking tot dit dossier. Een dossier wat, maar dat heeft hij ook gezegd, in eerste instantie redelijk simpel en redelijk goed onderbouwd leek qua aantallen. Maar bij nader inzien toch strijdig met de wet. En ik ben er ook heel boos op het bestuur van Movare. Ik voel me echt met de rug tegen de muur gezet. Je zou het liefst zeggen van we houden die school open. Zeker als ik dat verslag van die mevrouw van de OR lees. Want ja, die twee personeelsleden, ik kan me voorstellen, die natuurlijk onder druk gezet worden door het management. En op tanden knarsend moeten instemmen. En zoals wij dat ook vreselijk moeten gaan doen. Maar ja, wat zijn onze mogelijkheden als Raad van Heerlen een week voor de... Wat heet een week? Drie dagen voor de zomervakantie begint te besluiten. Na de zomervakantie Freinet school te gaan exporteren. Ik zie dat niet. Dus we zullen waarschijnlijk gewoon moeten instemmen. Maar ik vind wel dat die brief ook de deur uit mag gaan en duidelijk moeten laten verwoorden naar Movare dat geen tweede keer. Dat flik je ons geen tweede keer meer op deze manier. Want dit is gewoon, want de wethouder zei vorige week nog, ja, die communicaties naar, tenminste Movare stelt, redelijk tijdig en redelijk zorgvuldig geweest. Maar als ik dit verhaal lees, dan ga ik daar toch heel veel twijfels aan krijgen. Maar nogmaals, wij zullen, zij het zeer tandenknarsend, moeten instemmen met deze, ja, sowieso al betreurenswaardige beslissing om een school te sluiten. Wat overigens wel weer pleit voor de D66 Parkstad brede benadering van het onderwijs. Wellicht dat als je gaat kijken naar het Freinet onderwijs binnen Parkstad, dat er weer mogelijkheden zijn om weer tot een exploitabele school te komen. Maar goed, dat in de wandelgang of dat in de randopmerkingen. Maar goed, we zullen dus zij het dan de klas in instemmen.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, verschillende collega's hebben het al verwoord dat het een spijtig besluit is wat we hier voor hebben liggen, maar waar we helaas niet zo heel veel aan kunnen doen. Maar nu zie ik de motie hier voor liggen en natuurlijk, het besluit is jammer dat we dat moeten nemen, maar het is genomen op basis van argumenten die voorliggen, die ook besproken zijn. En dan vraag ik me af, wat gaan we nu met die motie doen? Wat heeft dit voor effect? Wat denken de indieners van de motie daarmee te kunnen bereiken? Ik zie het helaas niet, want het besluit wordt toch genomen zoals het genomen wordt. Om te zeggen, ja, we vinden het niet netjes voor jullie. En daarmee is de kous af. Dan vind ik het een motie voor de bühne. En dat
voorzitter,
vind ik...
voorzitter.
Ja.
De heer Hesse voelt zich aangesproken.
Nou ja, de heer Hazen stelt een vraag. Van wat is nou het effect van deze motie?
Ja, dat klopt. Maar eigenlijk hadden we zojuist afgesproken dat we dat niet meer zo zouden doen. En dan zou het eigenlijk voor de hand hebben gelegen dat...
ik krijg een tweede termijn.
Dat de heer Hazen u had geïntrumpeerd. In de tweede termijn, de heer Hazen heeft een vraag gesteld in wezen aan de indieners van de motie. En dan denk ik dat de tweede termijn de beste gelegenheid is voor diegene die daarop wil reageren om dat ook te doen.
Dank u voorzitter, dan wacht ik op de reactie van de indieners van de motie af in de tweede termijn. Dan zal ik daarna mijn betoog afmaken, laat ik het zo zeggen.
Dan heeft, als ik het goed heb, heeft de heer Sijstermans ook nog het woord gevraagd. De heer Sijstermans.
Dank u wel, voorzitter. Eén opmerking is het min of meer, het is geen vraag. Maar ik weet dat ik in het verleden artikel 35 vragen heb gesteld. Het was voor de verkiezingen. Toen was deze situatie al bekend bij de oudere raad. En nu komt uit heldere hemel, donderslag bij heldere hemel, komt in ene keer dat die school gesloten wordt. En dan moet Movare zich niet gaan verschuilen van het is een plotseling besluit of het is een impuls. Nee, het was al lang van tevoren bekend, het was al voor de verkiezingen, heb ik artikel 35 vragen over hetzelfde onderwerp gesteld. Dat wou ik even opmerken, dank u.
Maar van akte. Verder nog iemand uit de raad het woord? Dat is niet het geval, dan krijgt wethouder Clemens het woord om de openstaande vragen te beantwoorden en om in te gaan op de motie.
Ja, dank u voorzitter. Het werd vandaag al door een aantal mensen aangehaald. Het sluiten van de school is per definitie een verdrietig moment, een besluit dat je niet graag neemt, maar wel ook een besluit dat soms genomen moet worden. In dit geval, nou, de argumenten liggen voor, daar hebben we de commissie ook uitgebreid over gehad. De daling van het aantal leerlingen naar een niveau waar het steeds moeilijker wordt om een school te runnen. Ook de leegloop bij andere scholen die zou kunnen gebeuren wanneer de leerlingenaantallen op verschillende plekken dalen. En natuurlijk het feit dat u als raad eerder ook lijn hebt uitgezet voor onderwijshuisvesting in onze gemeente in het integraal huisvestingsplan. Daarin stond voor beide locaties ook vermeld dat er in de huidige periode besluitvorming zou plaatsvinden over de toekomst van die locaties. En het zou ook kunnen, meneer Sijstermans, u refereerde aan dat het eerder bekend was, dat dat ook heeft geleid tot vragen bijvoorbeeld bij ouders. Dus er lag al voor dat er besluitvorming moest komen en die besluitvorming, daar spreken we vandaag over. Bij die besluitvorming hoort echter dat een jaar voor de geplande sluiting het schoolbestuur bij de gemeente formeel het verzoek doet om in te stemmen met sluiting van die locatie. Dat heeft het schoolbestuur in dit geval niet gedaan. En de redenen die zij daarvoor geven zijn deels legitiem. Hè, snel dalende leerlingenaantallen, bijvoorbeeld twijfels over of het voortzetten van de school mogelijk is. Hè, of je daarbij niet te veel geld in exploitatie gaat steken. Deels ook niet legitiem. En er is ook gerefereerd aan de versnellingsagenda bijvoorbeeld. Hè, dat is een stuk van het onderwijs. Daar hoeft u... en heeft u ook, hoor ik, geen boodschap aan te hebben. Het gaat daar, wat mij betreft, over afspraken en het wederzijds houdt aan die afspraken. En daarom hebben we ook in het IAP juist die afspraken gemaakt. En daarbij hoort ook dat je dus op de manier zoals je hebt afgesproken met elkaar, ook rondom het sluiten van scholen met elkaar omgaat. Overigens, in beide gevallen, dus zowel toen de versnellingsagenda verscheen als... toen we werden geconfronteerd met de vraag voor de sluiting van deze twee locaties, hebben wij bij Movare kenbaar gemaakt dat wij niet tevreden zijn met de gang van zaken daaromtrent. De heer Hesse heeft het over de fusie waar sprake van is in de laatste raadsinformatiebrief. Het feit dat die daar genoemd wordt is eigenlijk een reactie op ook een deel van de discussie in de commissie. Die ging over de pure formaliteit van het onderwijslandschap in onze stad. Daar hebben we toen over gehad, inderdaad, over het verdwijnen van het Frenet-onderwijs. En daar is ook over gesproken met Movare. En de optie de oplossing die zij ervoor gekozen hebben was dat weliswaar deze twee locaties gaan sluiten, maar dat dat de school formeel gaat fuseren met de Tovercirkel. En ze hebben daarbij aangegeven, dan gaan we de Tovercirkel gebruiken als locatie waar wij gaan experimenteren met vernieuwingsonderwijs. Ik ben ook aardig bekend met het vernieuwingsonderwijs en ik deel ook uw mening dat het niet waarschijnlijk is dat de mensen die zich daar in dagelijkse praktijk mee bezighouden veel voelen voor zo'n mix van allerlei soorten vernieuwingsonderwijs. En daarom beschouw ik dit ook, hè. Dit is denk ik iets van het bestuur zelf, maar ik beschouw dit als een bestuurlijke opdracht aan het onderwijs dat zo dadelijk zal worden moeten uitgevoerd door de mensen die zich daadwerkelijk daarmee bezighouden. En daar heb ik dan ook wel mijn gevoelens bij, over hoe dat waarschijnlijk zal gaan. Maar dat is vooral iets voor het onderwijs zelf, zou ik willen zeggen. De effecten op de keuzevrijheid die heb ik al eerder aangehaald. Ik heb daar ook in verschillende malen richting schoolbesturen over gesproken. Zorg er nou voor dat er wat te kiezen valt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat ouders in zekere zin ook stemmen met de voeten. En we moeten constateren dat deze twee locaties nou eenmaal weinig leerlingen hebben. Te weinig eigenlijk om die schoollocaties voor de lange termijn overeind te houden. Even kijken, nou, de heer Peters had het eigenlijk daar ook over. Hij gaf ook aan dat hij het betreurenswaardig vond inderdaad dat de school moet sluiten, maar dat hij ook de argumenten daartoe begrijpt, hè, net zoals de heer Hazen dat deed. Hij had het ook over het schoolgebouw in Zeswegen. In Zeswegen is natuurlijk een locatie waar een heleboel buurtfuncties bij elkaar komen, waaronder ook twee basisscholen. Eén van die twee gaat nu dus verdwijnen van die locatie. En daarvoor geldt dat er in de gemeente een werkgroep bestaat van ambtenaren vanuit verschillende disciplines die samen aan de slag zijn met het vinden van een nieuwe bestemming voor dat deel van Samsam. En ik hoop met u dat we daar zo snel mogelijk een goede invulling voor kunnen vinden.
Voorzitter.
Lees. Even voor de praktische duidelijkheid. Het is niet zo dat die kinderen die nu niet terug kunnen keren naar een gesloten school gedeeltelijk kiezen voor de school die nog overblijft op Zeswegen. En zij daardoor wellicht gebruik gaan maken van de nu leeggerakende ruimte. Dat is niet aan de orde, of is dat wel zo?
Ik weet niet precies waar die leerlingen naartoe gaan. Ik weet wel dat voor de leerlingen op die school, voor vrijwel alle leerlingen, een nieuwe school is gevonden. Of dat ook de wegwijzer is, weet ik niet. Maar wanneer het om welke reden dan ook nodig zou zijn voor de wegwijzer om een van die lokalen van de Frenet-school te gaan gebruiken, dan kan dat natuurlijk.
Okay, voorzitter.
De heer Leers.
Dus het is zo dat u uw oren eens te luisteren gaat leggen in de wijk, of wellicht eens even contact opneemt met de schoolbesturen en kijken wat er gaat gebeuren. Niet aan het begin van het schooljaar dat er alsnog duidelijk wordt van we zitten wat te krab in ons jasje.
Voorzitter, we hebben voortdurend contact met schoolbesturen over onderwijshuisvesting. En daar hoort ook bij dat als een school opeens veel meer leerlingen krijgt, dat we in gesprek gaan over waar zij die leerlingen kunnen huisvesten. En dat zullen we ook in dit geval doen. Dan is er nog één. Nee, die heb ik gehad. Ja, volgens mij waren dat de voorzitter. Ah, de motie? Ja, de motie, inderdaad. Ik had de achterkant geschreven, dat vergeet ik hem helemaal. Voorzitter, ik heb natuurlijk een aantal zaken die hierin staan al bij het schoolbestuur aangegeven. Maar ik kan me voorstellen dat de raad een steviger uitspraak wil doen. En verder laat ik het ook aan de raad of zij dat wil doen.
De heer Peters, wil u nog een vraag stellen?
Ja, voorzitter. Eventjes voor de duidelijkheid. Mijn vraag, dat was ook ik vroeg om een toezegging van de wethouder. Of in ieder geval het college toe zou kunnen zeggen om haar uiterste best te gaan doen. Echt actief erachteraan te gaan zitten om zo snel mogelijk een invulling te vinden voor dat schoolgebouw. Dank u.
Voorzitter, dat doen we al, dus dat is een makkelijke toezegging.
Dat is helder. Dan komen we nu bij de tweede termijn, waarbij de heer Hesse in elk geval heeft aangegeven om te zullen reageren op de vraag die in zijn richting is gesteld.
Dank u, voorzitter. Het antwoord op de vraag van de heer Haas is eigenlijk gegeven door de heer Bertelet. En in zijn uitspraak dat, en ik kan hem niet letterlijk citeren, maar het kwam erop neer dat wij worden met de rug tegen de muur gezet. En dat moet je maar één keer overkomen, vind ik. Dus wat in de motie staat, en het laatste punt wat u het over heeft, is eigenlijk ook een signaal dat wij van de wethouder verwachten dat we een krachtig signaal gaan naar het schoolbesturen, om te voorkomen dat we volgend jaar weer zo'n discussie hebben. En dat schoolbesturen op basis van hun planmatigheid en van hun ook schoolbesturen hebben een structuurvisie, zal ik maar zeggen, een strategisch plan, dat ze langer dan een jaar van tevoren weten wat de ontwikkeling is van leerlingenaantallen en wat ze willen met schoolgebouwen. En dat komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Ik vind dat je als gemeente door een schoolbestuur, in dit geval Movare, niet in één klap schaakmat moet worden gezet en dat je dat dus maar te accepteren hebt. Ik verwacht van de wethouder, wij verwachten van de wethouder, daar een krachtig signaal naar het schoolbestuur.
Dank u, de dame.
Heel kort, voorzitter. Ik kan me volledig natuurlijk vinden ook in hetgene wat de heer Hesse zojuist heeft verwoord. Ik zou nog een andere oproep willen doen, ook richting het college, richting de wethouder. Want als je kijkt naar hetgene wat er nu gebeurd is, zijn dat signalen die ook voortijdig eigenlijk op tafel gelegd hadden kunnen worden. We hebben een OGO-overleg, maar we hebben ook een overleg met een bestuur, waar als je de signalen oppakt, dat je moet kijken of er geen mogelijkheid is om inderdaad de pluriformiteiten die we op dit moment hebben in die stad ook te proberen te waarborgen. Als je in gesprek gaat met besturen, nu wordt er een sluiting gedaan, terwijl er in ieder geval misschien in het voortraject door middel van gesprekken van beide besturen of drie besturen of vier besturen mogelijkheden onderzocht hadden kunnen worden op welke wijze dat je een stuk specifiek onderwijs, want daar gaat het eigenlijk op dit moment om, een stukje specifiek onderwijs voor de stad had kunnen behouden. En daar roep ik de wethouder toch op om daar met het bestuur ook over van gedachten te wisselen en ons daarover te rapporteren.
Dank u. De heer Peters, wens u nog het woord in tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Bertelet.
Ja, ik wil ook nog antwoorden op de vraag van de heer Hazen over een motie voor de BUUN. Meneer Hazen, volgens mij bent u vergeten dat we ook een intensieve subsidierelatie met elkaar hebben. Kijk, en dit is ook wat mij betreft nu en geen tweede keer meer. Als jullie met verzoeken komen met betrekking tot huisvesting, zou het ook kunnen zijn dat we het onderaan de stapel leggen. Dat we heel sterk op de puntjes gaan letten wat betreft de procedure. Dus wat dat betreft is men ook van ons afhankelijk. En daar heb ik ook een lang geheugen in. Meer wil ik er niet over zeggen.
Voorzitter, mag ik... dit is bij wijze van interruptie?
Bij wijze van interruptie.
Oké, okay. Bij wijze van interruptie. De heer Hazen.
Kijk, als je deze bedoeling, deze intentie hebt met deze motie, dan zou je dit ook moeten uitspreken. Want hier staat nu in dat we ons ongenoegen uiten. Nou, de wethouder heeft gezegd dat hij zijn ongenoegen al geuit heeft. Dan zou je ook moeten zeggen, dit is de laatste keer dat we dit accepteren. Wij willen dat u zich de volgende keer aan de regels houdt. En dan moet je dat ook uitspreken. Maar nu is het een motie voor de bühne in onze ogen, waarbij die, dan toch die kracht niet uitgestraald wordt. Bent u bereid dat dan toe te voegen?
De heer Bertelet, bent u bereid om de motie
aan te passen? Nou ja, wat is ongenoegen? Ik bedoel, je kunt het diplomatiek zeggen, je kunt het ook anders zeggen. Dat wil ik wel doen, maar niet hier.
Nou, dat is een duidelijk antwoord. Dan kijk ik of de heer Hazen gebruik wil maken van zijn tweede termijn.
Ja, voorzitter, dat wil ik dan heel graag. En dat sluit dan eigenlijk ook aan op wat ik net al gevraagd had aan de heer Bertelet. Wij vinden het ook spijtig dat dit besluit genomen moet worden. Ik denk dat we daar als raad unaniem in zijn. Maar deze motie die eraan vastgekoppeld wordt, voegt voor ons niets toe. De wethouder heeft duidelijk aangegeven dat hij zijn ongenoegen heeft geuit. Hij zal dat ook in de toekomst blijven volgen op deze manier. En dat voegt niks toe. En een motie voor de bühne heeft de Staatspartij altijd niet ondersteund en blijft ook niet ondersteunen.
Dank u. Dan geef ik het woord aan de heer Sijstermans.
Dank u wel, voorzitter. Het enige wat ik nog heb op te merken in deze is dat het indruist tegen de wettelijke regelgeving. En men gaat van de raad verwachten dat wij dingen gaan doen die eigenlijk niet van de wet mogen. En dat vind ik toch wel heel ernstig en ik vind dat we dat punt vooral voor ogen moeten houden. Dank u.
Dan kijk ik rond of de raad daarmee aan het eind gekomen is van de tweede termijn. Geef ik de wethouder het woord. Ik zou de wethouder ook expliciet willen vragen op dat laatste punt van de heer Sijsemans nog even in te gaan.
Nou ja, volgens dat laatste punt is eigenlijk precies waarover we tijdens de commissie en vandaag hebben gesproken. En dat is precies ook waar de motie volgens mij over gaat. Namelijk het feit dat we een bepaalde afspraken hebben over een manier van werken met schoolbestuur. En dat men zich daar niet aan heeft gehouden. En in de memo die ik heb gestuurd kunt u ook zien dat we hebben gekeken wat zijn er dan de consequenties van. En ja, die blijken er eigenlijk niet te zijn. En daarom snap ik ook dat de raad hier zegt van nou ja, ga nog maar een keer terug en vertel dat nog maar eens een keer. Even kijken. Ja, een aantal vragen die daarover gesteld zijn. Nou, niet veel meer. De heer Dame die had het over het in gesprek blijven met de schoolbesturen. Ja, dat zijn we heel regelmatig. Over allerlei onderwerpen. En toch zie je dat wanneer er zo'n stap ondernomen wordt, dat dat dan toch niet helemaal verloopt zoals je zou willen. Dus wat dat betreft is het denk ik goed dat we hier vandaag daarover spreken. Dat we ook daarvoor nog het aandacht vragen bij het schoolbestuur. En dat geldt voor zowel vraagstuk op huisvestingsgebied als voor die pluriformiteit in het onderwijsveld in onze stad. En ik denk dat zowel de opmerkingen van de heer Bertelet als de heer Hazen eigenlijk gingen over partnerschap, hoe je met het onderwijs omgaat, hoe zij met ons omgaan. En in dat partnerschap zijn er volgens mij verschillende vormen.
Dank u zeer. Daarmee zijn we gekomen aan het eind van de beraadslagingen. Dan breng ik als eerste de motie in stemming. Motie over de sluiting van de vrijheidsschool. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie van D66, VVD, Oudere Partij, Hoensbroeksbelang. Hartleers, Partij van de Arbeid, de SP, het CDA, GroenLinks. En daarmee is de motie met ruime meerderheid aangenomen. Met de stemmen van de Stadspartij tegen blijft de motie aangenomen. Dan kom ik bij het raadsvoorstel. Waarbij wordt gevraagd in te stemmen met de sluiting van de openbare vrijheid basisschool. Voorzitter. Zijn de locatie? De heer Hessen.
Gezien het voorliggende raadsvoorstel waarin wordt gevraagd dat de raad akkoord gaat met sluiting. Willen wij verklaren dat wij tandenknarsend en tegenspartelend akkoord gaan met deze sluiting. Dat wij het met ons hart er niet mee eens zijn en met ons hoofd helaas wel eens mee moeten zijn.
De heer Bertelet.
Politie mag uitspreken.
Ja,
prima.
Ik vraag even of ik het voorstel als zodanig in stemming moet brengen. Of dat ik kan volstaan dat de raad met de grootst mogelijke tegenzin voor dit raadsbesluit stemt. Dat laatste is het geval, dan is daarmee het raadsbesluit toch aangenomen met de gemaakte kanttekeningen. Dan kom ik bij agendapunt 14. Het geven van een zienswijze ten aanzien van de principebesluiten van het college tot aankoop van aandelen van de private partij van de ontwikkelingsmaatschappij Bijtel Zuid met afkoop achtergestelde leningen als medeverlening en verhoging van de rekening courant faciliteit. Wie wenst daarover het woord? De heer Leers, nog anderen? Dat is niet het geval. Dan, nee?
Ik wil alleen zeggen dat wij een uitstekend voorstel vinden, maar ik weet niet of ik daar een eerste termijn voor nodig heb.
Nee, dat hoeft niet. Als u zegt van nou, ik vind het prima voorstel, dan kunt u zo meteen ook gewoon ja zeggen. De heer Leers.
Ja, de voorzitter. Er wordt gevraagd om een zienswijze van de gemeenteraad. Wij hebben in de commissie al onze vraagtekens bij het voorstel gezet. En na het krantartikel van afgelopen zaterdag, waarin ook een foto, waarbij ook een foto geplaatst is van Avantis en Trilantis, en men vooral een groene lege vlakte ziet, vinden wij het wijzer om een aantal partners te zoeken die de gaten invullen die nu vallen door het wegvallen van die ING-bank en Comox BV.
dan dat de gemeente Heerlen als enige het risico gaat lopen. Je ziet de lijst met bedrijven op Trilandus en Avantis. Die lijst die is niet zo lang en als je de jaartallen bekijkt wanneer het een en ander gerealiseerd is, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. En om als gemeente Heerlen nu ook nog eens het risico Trilandus geheel op onze kap te gaan nemen, dat gaat ons te ver. Dus onze zienswijze zou zijn partners te zoeken voor de wegvallende twee clubs, ING en Comox BV, niet zelf het risico te gaan lopen en mogelijk te gaan bekijken om meters uit de markt te nemen. Want we hebben het hier over 260.000 meter wat nog vrij staan. En op Avantis gaat het ook nog om vele hectare die waarschijnlijk op hele lange termijn pas gevuld zijn. Dus wat onze zienswijze is niet er alleen voor gaan staan, maar nieuwe partners zoeken. En als die er niet zijn of niet te vinden zijn, dan kan daaruit wellicht ook wel een conclusie getrokken worden. Dank u wel.
Dank u. Ik geef het woord aan wethouder De Beer. Waarbij ik overigens in de richting van de heer Leers wel zou willen zeggen, als u een alternatieve zienswijze aan de raad zou willen voorleggen ter stemming, dan zou ik dat wel graag schriftelijk zien. Maar u kunt natuurlijk ook altijd proberen om de wethouder een toezegging te ontlokken. De wethouder.
Ja, voorzitter, we hebben het daar in de commissie uitgebreid over gehad. We hebben de overtuiging dat met name Trilandus steeds beter in de markt ligt. Dat bewijst ook, laten we zeggen, de laatste nieuwe vestiging op Trilandus. We zijn in gesprek met een aantal partijen voor Trilandus. We hebben er niet voor gekozen om een nieuwe andere partijen te laten aansluiten. Puur en alleen vanwege het feit dat dit het beste financiële resultaat voor de gemeente Heerlen is wat er uit te halen valt. Ik heb in de raadscommissie van december geloof ik u ook ingelicht over de financiële situatie en de kanten. De oproep vanuit de raadscommissie was toen om hard te onderhandelen en te kijken of er een goed...
Voorzitter, ik meen mij te kunnen herinneren dat in een aparte bijeenkomst achter gesloten deuren er toen gesproken is met de commissie. Ik kan me niet herinneren wat de status daarvan was, of dat vertrouwelijk en of geheim was. Dus ik zou de wethouder, zeker de voorzitter, willen vragen of de wethouder daar vrijelijk nu openlijk over mag praten, of dat niet zo is om hem voor erger te behoeden.
Ja, voorzitter. Het gaat in ieder geval over het afronden van deze deal. En daarover hebben we eerder in commissieverband gesproken. Ik heb in ieder geval altijd begrepen vanuit de raadscommissie dat de oproep was om daar een zo best mogelijk resultaat uit te halen. Dat hebben we er nu uit weten te halen. Minder dan 2 euro was niet mogelijk. We moesten een prijs vaststellen. En ik heb in de laatste commissievergadering gezegd, als die 2 euro het probleem is, dan leg ik die bij wijze van symbool nog op tafel en dan overhandig ik die aan de heer Aerts. Ja, voorzitter, en het idee om vierkante meters uit de markt te gaan nemen, ik heb dat ook op de website van de heer Leers gelezen, ja, dat lijkt me oliedom. Met andere woorden, elke hectare die we teruggeven aan de natuur of anderszins gaan bestemmen, dat is gewoon puur verlies. Als je de helft bij wijze van spreken zou teruggeven, dan gaat je dat 6 miljoen euro kosten. 6 miljoen euro aan directe kosten en ook nog een keer 6 miljoen euro aan gederfde winst.
Voorzitter.
En ik zou niet weten hoe de heer Leers die 12 miljoen op tafel krijgt.
De heer Leers, vertel eens.
Zo. Oh, dat is nogal uitdagend. Maar ik neem die uitdaging graag aan. Zou de wethouder ons kunnen vertellen hoeveel miljoenen wij op dit moment al overgehouden hebben aan de bedrijventerreinen Avantis en Trilandus? Hoeveel hebben we er al feitelijk aan verdiend? Meer dan dat het ons gekost heeft.
Nee, voorzitter, we hebben aan Trilandus nog niks verdiend, want we hebben een lening verstrekt aan de Trilandus BV ter hoogte van 10 miljoen euro. Die moeten wij terugverdienen door de uitgifte van de nog uit te geven grond. Dat zijn 26 hectare. Als je gaat knabbelen aan die 26 hectare, door bijvoorbeeld dat te halveren, dan moet je die 10 miljoen terughalen op in 13 hectare. Nou, het is makkelijker om 10 miljoen terug te halen op 26 hectare dan op 13 hectare. Met andere woorden, als je grond uit de markt gaat halen, dan betekent dat een zwaardere opgave voor de resterende gronden die nog uitgegeven moeten worden. En dat lijkt me niet de bedoeling.
Meneer de voorzitter, even voor de duidelijkheid. Het bestemmingsplan dat meer mogelijkheden heeft toegelaten op Avantis, dat geeft aan dat je op minder meters meer mag. Ik weet niet wat het bestemmingsplan straks op Drielandes gaat doen. En al die signalen die wijzen toch erop dat je op korte, middellange of langere termijn gewoon een probleem hebt daar, omdat het er niet naar uitziet dat wij die meters gaan verkopen. Het is gewoon een reëel scenario. Als je hier in de krant kijkt en ziet wat daar de afgelopen jaren gerealiseerd is, en er hangt nog van alles boven de markt wat we niet hard kunnen maken, wat in het verleden ook vaker is geweest, dan moet je toch rekening kunnen houden met een B-scenario. En wij proberen nu een B-scenario voor te leggen, wat, laten we hopen dat het niet zo is, wellicht toch realiteit zal gaan worden.
Maar wat is het B-scenario van de heer Leers?
Het B-scenario is om sowieso partners te zoeken hierin. Partners die in het gat duiken, wat de ING-bank en Comox achterlaat. En als die partners er niet zijn of niet te vinden zijn, dan denk ik toch dat de een of de ander zich eens achter het oor moet gaan krabben. Omdat deze bedrijven al hebben gezegd van ja, hier ligt onze prioriteit niet twee stappen hieruit.
Dat de heer Leers interroperen, voorzitter?
Nee, dat wordt een beetje lastig, want de heer Leers was de wethouder aan het interroperen. Dus ik geef de wethouder het woord.
Ja, voorzitter. We hebben in de raadscommissie, het staat ook in het raadsvoorstel, waarom beide partijen zich terugtrekken. Dat is vanwege het feit dat ze uittreden uit de vastgoedmarkt. Dat geldt voor ING vastgoed en dat geldt ook voor Comox in dit geval. Dat is de reden dat zij wilden uittreden. Nou, wij hebben op basis van het onderhandelingsresultaat weten te bewerkstelligen dat de toekomstige winsten 100% toevallen aan de gemeente Heerlen. En het lijkt ons, laten we zeggen, niet slim om dat vervolgens weer te gaan delen met marktpartijen die de krenten uit de markt of uit de pap gaan halen en vervolgens de kosten laten dragen door de gemeente Heerlen. Wij zijn de financier van dit construct. Dit heeft een zeer positieve grondexploitatie op basis van de huidige uitgangspunten. En dat surplus, dat laten we nu ook 100% toevallen aan de gemeente Heerlen, zonder dat anderen daarmee gaan lopen, zal ik maar zeggen, en ons weer op laten draaien voor de kosten. Dus vaak staan we aan de kant dat we aan het kortste eind trekken. In dit geval staan we aan de kant dat we aan het langste eind hebben getrokken.
Dank u wel. Dan kijk ik of de raad in tweede instantie nog het woord wil voeren. De heer Leers.
Voor alle duidelijkheid, dat hebt u al begrepen, wij zullen de zienswijze, de huidige die nu voor ligt, die zullen we helaas niet volgen. We hebben aangegeven wat ons alternatief is en daar houden we ons bij. Dat hebben we ook in de commissie gedaan en dat mogen duidelijk zijn.
De heer Bertolet.
Voorzitter, zou ik de heer Leers iets mogen vragen? Hij stelt voor plan B, zoek partners. Aan de andere kant zegt hij, zoek partners omdat wij geen succesvol toekomst verwachten. Hoe denkt hij dan vanuit die situatie partners te kunnen vinden voor een avontuur wat dus op een doemscenario volgens in zijn woorden uit gaat lopen?
Yes. Dank u wel. Waarom denkt u dat er überhaupt niet gekeken is naar partners? Omdat het waarschijnlijk geen reëel scenario is, omdat er geen droog brood valt te verdienen. En daarom nemen deze partijen, Comox BV en ING Bank, ook afscheid ervan, omdat ze gewoon zeggen van ja jongens, dit heeft onze prioriteit niet. Dat mogen ook redelijk zijn. En als de marktpartijen afscheid nemen, dan moeten wij ons achter een oor krabben en nog meer risico nemen voor de gemeente Heerlen. Dat staat ons in ieder geval niet aan.
De heer Leers een beetje op de hoogte van de situatie bij de moeder van het ene bedrijf en de bankensector en de andere. Die hebben enorme verliezen moeten nemen op commercieel vastgoed. En die moeten enorme voorzieningen gaan treffen omdat ze nu onder curatelen komen te staan. Die trekken zich daar allemaal uit terug. Dat heeft niks met de toekomst en allerlei scenario's te maken.
Meneer de voorzitter, dan zou ik de heer Bertolet graag de tegenvraag willen stellen. Of hij op de hoogte is van het feit dat heel veel gemeentes in Nederland enorm grote problemen hebben met hun grondposities die men in de afgelopen jaren fors heeft moeten afwaarderen, omdat het een en ander niet zo uitkwam als men gedacht had. En wij zijn hier voornemens om 260.000 vierkante meter geheel op onze kap te nemen. en niet te delen met twee partners die er nu nog zijn. En wij denken, spreid dan de risico's, neem partners erbij, commerciële partijen die ook een belang hebben om hier wat aan over te houden, dan heb je in ieder geval een gedeeld risico. En daar pleiten wij voor.
Peer, meer appels met peer aan het vergelijken is. Er zijn natuurlijk steden zoals Arnhem die daar enorme verliezen op geleden hebben, maar dat zijn hele andere segmenten en hele andere tijden. Ik denk dat we nu inderdaad het dieptepunt achter ons hebben. En ik hoor dat de wethouder, ik heb de wethouder dat ook in de commissie horen zeggen, dat dienen zich nu steeds meer geïnteresseerden aan voor steeds grotere kavels.
Kan ik daarmee concluderen dat de raad gekomen is aan het einde van de beraadslagingen over dit voorstel. En het voorstel dat betreft zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de principebesluiten zoals genoemd onder 1 tot en met 3. Waarvan ik heb geconcludeerd dat de partij Hartleers tegen de voorstellen is. En mag ik concluderen dat de overige leden van de raad voorstander daarvan is. En dat daarmee een stemming achterwege kan blijven. Dat is het geval, dan is daarmee dit raadsvoorstel aangenomen. Dan ga ik door met agendapunt 15. Het instemmen van de zomernota 2015 en het nemen van de daarmee samenhangende besluiten. Ik kijk ook even naar de klok. We hebben nog 6 onderwerpen te bespreken vanavond. Dus ik zou u in het volgende in overweging willen geven. Er is in de commissie heel uitvoerig stilgestaan bij dit stuk. Daar zijn terecht vele vragen gesteld en vele antwoorden opgekomen. Ook een heel aantal antwoorden is daar nog schriftelijk op gekomen. Dus ik zou u in overweging willen geven zich vooral tot de hoofdlijnen en zo nodig de strategische details te beperken.
Voorzitter, één vraag.
Meneer Leers.
Hoe zit het in dat kader met de spreektijd van de verschillende fracties?
Het kost nu op dit moment even meer tijd om dat de griffier te laten uitrekenen dan gewoon te beginnen met de beraadslaging. Waarbij de griffier wel het comfort wil geven dat er nog redelijk wat spreektijd is. Maar u hoeft natuurlijk niet de spreektijd die u formeel nog ter beschikking staat, die hoeft u niet per se 100% op te gebruiken vanavond. Ik kijk even wie wenst het woord bij dit onderwerp, de zomernota. Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ik inventariseer heel even. Wie nog meer? De heer Leers? Verder nog sprekers? Dat is niet het geval. De heer Peters schrijft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga het niet lang houden, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de zomernota met een enorm grote bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie. Van het woord taakstelling krijgt onze fractie trouwens onderhand een punthoofd. En waarom, voorzitter? Omdat maar vaak genoeg gebleken is dat dit een woord is waarachter het college zich verschuilt. Helemaal als een dergelijke taakstelling uiteindelijk niet wordt gehaald of blijft liggen. Dit jaar moet er 2,6 miljoen worden gekort op de organisatie. De helft daarvan ligt er al sinds 2010 omdat het toch allemaal langzamer en moeilijker gaat dan gedacht. En het lukt dus blijkbaar niet om deze te realiseren. Vraag 1. Hoe realistisch en hoe hard is dat bedrag, die 2,6 miljoen? Vraag 2. Denkt u dat dit jaar ook daadwerkelijk 2,6 miljoen op de organisatie bezuinigd gaat worden? Zo nee, hoeveel dan wel? Verder kan onze fractie zich niet voorstellen dat de top van deze organisatie geen mening heeft over deze bezuiniging. Vraag 3. Klopt dit? En zo ja, kan het college deze informatie voor de tweede termijn met deze raad delen? Zo nee, waarom niet? Voorzitter, een van de kernwaarden waarvoor het CDA Heerlen staat is rentmeesterschap. Vertaald naar de gemeentelijke organisatie betekent dit dat wij staan voor een slagvaardigere en efficiëntere organisatie. Een organisatie die kwaliteit levert, zowel nu als in de toekomst. En niet een organisatie die hierop inboet. U stelt bijvoorbeeld dat om te bezuinigen op de organisatie u de externe inhuur verder wilt beperken. Wat dit betreft vindt u het CDA Heerlen helemaal aan uw zijde. Zij het dat hiervoor natuurlijk ook een ondergrens is.
Want wat als er te excessief op externe inhuur wordt gekort, de organisatie bepaalde taken niet blijkt aan te kunnen, met als gevolg dat de hals over kop tegen de hoofdprijs weer moet worden ingehuurd. Dan is het natuurlijk de Heerlense burger die aan het kortste eind trekt. Desalniettemin vindt onze fractie het van groot belang dat extern inhuur tot een absoluut werkbaar minimum wordt beperkt. In de zomernota is dit een holle ambitie. U stelt dat u dit wil doen, maar waar u naartoe wilt staat nergens vermeld. Onze fractie is van mening dat het college zichzelf op dit punt als uitdaging een target moet stellen en hiermee een doel aan deze ambitie verbinden. Op dit moment is de grens 12,5% van de loonsom. De afgelopen 3 jaar lag het daadwerkelijk percentage stukken lager. Dat is wat onze fractie betreft een argument om deze waarde bij te stellen. Daarnaast stelt u in de beantwoording van vragen in de commissie dat er op dit moment door de uitvoering van de 3D's relatief veel werk moet worden verricht door externen en dat er gedurende dit jaar een meer definitieve personele bezetting zal volgen. Daarom is volgens u een dergelijk target op dit moment nog niet wenselijk. In deze context dient het CDA Heerlen een motie in om het college opdracht te geven gedurende dit jaar met een uitdagend, toch realistisch target te komen om externe inhuur in de gemeentelijke organisatie tot een minimum te beperken. Dank u.
Dank u, meneer Peters. Dan krijgt nu het woord de heer Leers.
Meneer de voorzitter, punt 6, in te stemmen met de herallocatie van krediet Schinkelkwadrant naar gebouw GH Maankwartier van €400.000. Het mogen duidelijk zijn dat wij voor renovatie van het stadskantoor hiernaast zijn en niks zien in het Maankwartier. Dus dat mag u de conclusie trekken dat we in ieder geval punt 6 niet zullen steunen. Dank u wel.
De heer Sijsterman, toch nog het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik krijg steeds meer het gevoel, we zijn de commissievergadering over aan het doen. En ik vind dat not done. Ik vind dat niet juist. En ik hoor hier weer dezelfde vragen die ik ook in de commissie heb gehoord. En ik denk dat we dat niet van plan zijn voor een raadsbesluit te nemen en dan de commissievragen weer over te doen. Dank u.
Dat is een helder statement. Maar uiteindelijk gaat de raad over zijn eigen procedure en zijn eigen vragen. En er ligt bij het presidium in elk geval een alternatieve procedure voor raad en commissie op tafel. En ik stel voor dat ook deze opmerkingen daarbij betrokken gaan worden. Maar dan staan mij in elk geval geen middelen ten dienste om vragen die al eerder zijn gesteld en antwoorden die al eerder zijn gegeven, om die niet nog een keer te laten stellen, respectievelijk te geven. Het woord is aan wethouder Aarts.
Dank u, voorzitter. Meneer Peters geeft aan, naar aanleiding van de taakstelling op de organisatie van 2,6 miljoen, of de top van de organisatie daar een mening over heeft. Die zullen ze best hebben, maar die kunnen ze hier niet in de raad uiten. Maar daar staat in ieder geval tegenover dat wij al een aantal jaren bezig zijn met die taakstelling op de organisatie, maar daar zit ook meteen een knelpunt in. We weten dat we de taakstelling hebben, we weten dat we terug willen gaan in personeelsbestand, maar u zult ook begrijpen dat dat niet zo gemakkelijk is als het voorgesteld wordt. Daarvoor hebben we wel in ieder geval nog elk jaar al een deel daarvan gerealiseerd, gaat stap voor stap, maar we hebben wel elk jaar nog op incidentele basis met incidentele middelen dat gat kunnen dichten. Maar wij blijven er in ieder geval aan werken. En ja, in dit geval blijft het toch een taakstelling aan de organisatie om die afgesproken bezuiniging te gaan realiseren. Dan uw opmerking over de externe inhuur. Ja, ik zou eigenlijk willen dit willen ontraden om daar in ieder geval een wijziging aan te brengen. Misschien in de toekomst wel, want ik ben zelf ook een beetje wars van te veel externe inhuur. Maar ik wil toch even graag mijn zin afmaken. Waar het om gaat is dat er ook duidelijk in de beantwoording van de vragen is aangegeven. Wij zijn de afgelopen jaren onder die grens gebleven, onder die 12,5%. Realiseren we ons heel goed. Maar we hebben ook bewust gekozen om nu voor de 3D's, voor de 3D-centralisaties, mensen nog niet in vaste dienst te nemen, omdat we nog niet duidelijk weten welk personeelbestand we welke functies willen en kunnen inzetten. Vandaar het nu via de inhuur en zoals het ook in de beantwoording staat, in de toekomst mogelijk met een vast dienstverband.
Dank u wel, de heer Peters.
Ja, voorzitter, de wethouder zegt van ja, op dit moment in zaken de decentralisaties meer externe inhuur. Maar in de beantwoording staat ook dat na het einde van het jaar er een meer vaste personele basis komt. En ik geef u de ruimte ook in de motie. Is de wethouder het met me eens? Kan hij hem dan misschien toch aanbevelen?
Nou, voorzitter, om hem te kunnen aanbevelen zou ik hem eerst moeten lezen. En dat heb ik nog niet gedaan. Maar dus daar zullen wij in ieder geval dadelijk even over moeten praten. Ja, voorzitter, en de opmerking van meneer Leers neem ik ter kennisgeving aan.
Dank u, wethouder Aerts. Ik merk op dat de motie die is ingediend, dat die wordt gekopieerd en rondgedeeld. Het college wenst zich daar uiteraard ook even over te buigen, dus ik schors voor zodanige momenten dat ieder de gelegenheid heeft in elk geval om de motie te lezen en dat het college ook de motie van een oordeel kan voorzien. Dus ik schors voor enkele ogenblikken. Ik hervat de vergadering. Ik hervat de vergadering. Ik heb zojuist geschorst zodat u als raad de motie kunt lezen. Maar u hebt uiteraard ook recht op een oordeel van het college over de motie. Dus mijn voorstel is om eerst wethouder Aerts het oordeel over de motie te laten geven. Om de raad vervolgens toch in staat te stellen in tweede termijn tot een afronding van de discussie te komen. De wethouder.
Ja, voorzitter. Met het begin te beginnen zou ik deze motie willen ontraden. Vanwege het feit, er wordt weer voor een onderzoek gevraagd. En ik moet u zeggen, de organisatie heeft op dit moment de handen meer dan vol aan de bezuinigingsopdracht, aan een takendiscussie. En nu zouden we ze weer met een onderzoek belasten. Daar hebben we geen capaciteit voor. En die zouden we vervolgens moeten inhuren. En dat lijkt mij niet de juiste gang.
De heer Peters heeft een vraag erover.
Ja, voorzitter, dat verbaast me toch. Kijk, het staat in de zomernota dat er in ieder geval dat percentage van de loonsom van extern naar beneden wordt gebracht. En ligt er hier een voorstel voor om dat zeg maar op een goede manier aan te pakken? Doet u dat niet?
De wethouder?
Ja, voorzitter. Meneer Peters doet het voorkomen alsof wij altijd werken naar het opmaken van het budget. We hebben juist de afgelopen jaren aangetoond dat wij ruimschoots onder het budget blijven en dit geld niet zomaar opmaken. Dus we hebben denk ik aangetoond dat wij het vertrouwen verdienen dat we dat ook blijven doen om zo zuinig mogelijk met die inhuur om te gaan.
Dank u wel. Wie van de raadsleden wenst het woord in tweede termijn? De heer Peters.
Ja, voorzitter, laat ik dan maar meteen zeggen wat er met de motie gaat gebeuren, dat die op dit moment wordt ingetrokken. En dat we op een later te bepalen tijdstip nog hier verder over zullen gaan.
Dat is een helder signaal. De heer Meijer. Ik wijs overigens de heer Meijer op dat de SP aan zijn...
Voorzitter, voor de orde, de motie is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. Dus daar hoeven we niet meer over verder te praten. Dus daar hoeft ook geen enkele andere fractie nog meer op te reageren.
Nee, dat was mij ook geworden, maar de heer Meijer had het woord gevraagd om in tweede termijn zich over dit onderwerp uit te laten. En op zichzelf heeft elke fractie daartoe de mogelijkheid. Waren het niet dat ik de heer Meijer moet waarschuwen dat de SP aan zijn tax is als het gaat om de tijd, maar de rest overigens nog niet, voor de helderheid. Dus mij geeft de heer Meijer wel heel kort het woord.
Ja, voorzitter, u weet, wij luisteren altijd heel goed naar het CDA, dus we zullen niet reageren op de motie die is ingediend en wij is ingetrokken. En we komen dan later, wat een keer op terug.
Goed, nog andere leden uit de raad? Voor de helderheid, de motie die was ingediend, die is weer ingetrokken. Maakt dus geen deel meer uit van de beraadslagingen. Dan zou ik willen overgaan tot besluitvorming. En ik vraag de raad of de raad kan instemmen met de zomernota 2015 en het nemen van de daarmee samenhangende besluiten. De heer Leers wenst een stemverklaring af te leggen.
Ja, meneer de voorzitter, als u rekening houdt met de opmerking die wij gemaakt hebben erover, dan kunnen wij instemmen.
Wat
betreft die 400.000 euro?
Voor ons geldt hetzelfde als voor als de heer Leers zojuist zei.
Kan ik dan concluderen dat de raad kan instemmen met de zomernota, met een achtname van de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen van de fractie van Hart Leers en de fractie van het CDA. Dan is daarmee besloten. Dan gaan we verder met het bespreken van de kaderbrief begroting 2016, agendapunt 16. Wie wenst daarover het woord? De koning Bastian. Nog andere leden van de raad? Dat is niet het geval, dan krijgt de heer koning Bastiaan het woord.
Dank u wel, voorzitter. En aangezien ik nog ruim in mijn spreektijd zit... Nee hoor, ik zal het heel kort houden.
Spreektijden gelden overigens voor de hele fractie, hè? Maar dat weet u.
Nee. Omdat de heer Gouders wat ruim aan het woord is geweest, zal ik het kort houden vanavond.
De fractie Gouders. Gaat uw gang, meneer koning Bastiaan.
Dank u wel. Zoals het college al aangeeft in de kaderbrief, is de kaderbrief inderdaad dan de opmaat voor de begroting van het volgend jaar, hè, 2016. En daarom wil ik graag van het college vernemen hoe zij, wat haar standpunt is over een aantal uiteenlopende onderwerpen. Eén, gaan we bijvoorbeeld investeren in de reeds vorig jaar aangekondigde elektronische stadsafsluitingen in Heerlen Centrum, Heerlen Heide en dan ook in de toekomst voor Hoensbroek. Twee, kunt u al iets zeggen over de financiering van de roltrap waar al eerder over gesproken is in het Maankwartier? En drie, vanaf volgend jaar gaat er jaarlijks 2 ton geïnvesteerd worden in het ouderenbeleid. Kunt u op dit moment aangeven of die gelden ook gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld het goedkoper maken van het openbaar vervoer voor ouderen? Tot zover, dankjewel.
Dankjewel, dan geef ik het woord aan wethouder Aerts.
Ja, voorzitter, dus een van de vragen voor mij met betrekking tot de investering in de elektrische afsluiting van ook Hoensbroek, Heerlen Heide en Heerlen Centrum is door deze raad goedgekeurd. En ik wil begin september in ieder geval met een voorstel naar deze raad komen met een financiële onderbouwing, wat dat betekent als ook Hoensbroek gedaan zou worden. Op basis daarvan zullen wij dan de eventuele aanbesteding doen, zodat we in ieder geval zo snel als mogelijk die, maar dat zal heel moeilijk zijn om dat nog dit jaar te realiseren. Want als we het aanbesteden, wil ik het wel graag in totaliteit dan wel de juiste aanbesteding doen.
Er zijn ook nog twee andere vragen gesteld. En dat betreft een vraag over de roltrap Maankwartier en de 2 ton voor het ouderenbeleid. Dus dan kijk ik wethouder Braak aan.
Ja, 2 ton ouderenbeleid. Zoals u weet werken we momenteel aan de voorbereidingen van de ouderennota. Dat doen wij ook door de samenleving in te gaan. Maar ik heb er eerder aan gerefereerd bij het artikel, bij de mondelinge vragen over het bestemmingsplan. Dus we komen in verschillende wijken, halen daar ook ideeën op. Daar is natuurlijk ook gesproken over openbaar vervoer. Het item zal dus zeker terugkomen in de nota. Kan u nu nog niet zeggen wat dan de precieze invulling is. En of er middel